Ja hoor, we zitten er weer klaar voor. Hier in Cuba Compagnie. Een volle tafel. Waar we weer eens eventjes alle belangrijke dingen... Nou ja, we gaan proberen om alle belangrijke dingen van de afgelopen week te bespreken. Maar er zijn er weer heel veel deze week.
En, ja, dat klopt.
Ja, jouw microfoon deed het even niet. Ja, dus we zijn er klaar voor. Om 1 uur komt Clark Abraham met ons praten over de miljoenennota.
Ja, en over alles wat er in Den Haag gebeurt.
En op dit moment zit mijn goede oude vriend Onnie Emerenciana zit aan de tafel. En die komt ook over vooral opruimen.
Ja.
Komt hij praten. Dus gezellig. Kom gewoon even hierheen.
Ja, kom lekker. De terras is open. Koffie is te krijgen.
Precies. De koffie komt van Kim. De illustere Kim, mag ik wel zeggen. Ik heb mijn eerste al op en ik ben klaar voor mijn tweede. Dus dat gaat al goed.
Ik zal straks een tjoentje draaien.
Zullen we een count bijhouden van hoeveel koffie ik... ja.
Doe maar niet.
Nee, misschien toch maar niet. Op de klippen, Mega FM 101.1. We gaan los.
Dag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. Mega 101.1.
Koffietijd.
Take me to the matador.
Garland Jeffries, Take Me to the Matador. Hij zingt een beetje. Hij is heel oud. Hij leeft nog steeds. Hij is van 1943.
Het schijnt dat als je als zanger ouder wordt, dat je vibrato dan langzamer gaat worden.
Ja?
Ja. Kijk nou naar Henk Poort.
Dus hij zingt het nu niet meer. Take me to the matador. Take me to the matador.
Ja, zoiets.
Er moet een nieuwe Duracell in of zo dan. Ik viel bijna in slaap. Ik ben echt heel blij dat ik weet wat de rest nog gaat komen in dit programma.
Wat maar vond je stom plaatje?
Ja, val in slaap. Ik heb niet gezegd stom, maar ja, kom op man.
Je wil gewoon...
Nou, daar val je niet van in slaap, in elk geval.
Yakitaki, yakitaki, yakitaki.
Kijk, ik bedoel maar.
Ja, is dat een beetje wat je leuk vindt?
Nou, ik denk dat, leuk, maar nu is iedereen wakker.
Ja, oké, okay, dan kan ik hem nu weer uitzetten.
Ja, doe dat maar. Ja. Doe dat maar.
Goed, we zijn weer wakker allemaal.
We zijn weer wakker, juist. Ja. Precies.
Misschien dat ik hem dan later nog een keer draai in het uur.
Ja joh, doe
maar. Alleen maar als het heel saai wordt. Het wordt niet saai vandaag.
Nee, we hebben Onnie zitten hier.
Daarom, dus het wordt absoluut niet saai.
Die maakt het niet saai.
En als we straks Clark aan de tafel hebben, dan vallen we ook niet in slaap.
Dat verwacht ik van niet.
Dat is wel Clark, hè? Die is nogal lang van stof altijd.
Ja.
Maar als het maar interessant genoeg is, dan blijven we wakker.
Ja, inderdaad.
Dat ligt een beetje aan ons. Ja, maar dat ligt ook aan onszelf natuurlijk.
Ja, misschien. Misschien moeten we Onnie ook wel een beetje aan het woord laten. Ik moet even zeggen, Onnie Emerenciana is eigenlijk de koning van het platteland hier.
Nu begint hij heel moeilijk te kijken.
Ja, nou ja, het is natuurlijk... Goed, laat ik het anders zeggen. De koning van de knoekoe.
Dat wil je wel zijn.
Maar dat allitereert ook veel beter. Dat is wel goed. We hebben hem uitgenodigd. Maar waarom eigenlijk?
Het is vandaag World Cleanup Day.
Is het vandaag? Ik dacht dat het gisteren was.
Gisteren.
Ja. Okay.
Maar wij doen het vandaag. Goedemorgen iedereen.
Goedemorgen.
Ja. Nee, goedemiddag.
Het is eigenlijk goedemiddag. Ja, ook dat nog.
Dus, kom wat dichter bij je microfoon, Onnie.
Oké. Okay. World Cleanup Day was op 20...
Mm-hmm. Ja.
20 september wordt altijd schoongemaakt op de hele wereld. En omdat het op een vrijdag viel, hebben we het abonneer op zaterdag.
Jullie dachten van Bonaire loopt altijd een beetje achter, dus we doen het gewoon een dag later.
Nee, het is meer van, dan zijn er meer mensen die dus vrij zijn.
Niet serieus op ingaan.
Niemand heeft eigenlijk meer een excuus om, of weinig mensen hebben een excuus om niet mee te doen.
Ja, maar ik heb het gisteren gedaan.
Ja,
moet ik dan vandaag weer?
Ja.
Nou, dat zou fijn zijn.
Als je niet
dat zou
klaar
fijn
bent
zijn.
Te komen, dan moet je weer...
Ik heb...
De vuilniszak heb je naar buiten gebracht. Gisteren.
Nou, het is dat geen vuilniszak, maar ik heb wel flink wat zware metalen uit Sorbon verwijderd.
Goed bezig.
En dat waren niet de zware metalen waar ik naar zocht, kan ik je vertellen.
Jammer. Nee.
Je hebt wel een ring gevonden.
En wel een ring gevonden, ja. Dat is leuk van iemand die een maand geleden of zo mij een appje stuurde van... ik heb mijn ring verloren bij het windsurfen. En over anderhalve week ga ik terug naar Nederland. Want het was iemand die hier een half jaar gewoond heeft.
Ja, ja.
Hij is al terug in Nederland, maar hij heeft geluk. Want aanstaande donderdag ga ik. Dus dan ga ik hem zijn ring terugbrengen.
Hartstikke mooi.
Wauw, ja, super.
Ja, heel leuk. Ja. Dat is ook de dankbaarheid altijd die je daarvoor krijgt. Dus, want die mensen denken nooit meer zo'n ring terug te vinden natuurlijk.
Nee, maar dat snap ik. Je bent op een gegeven moment hem kwijt. Je gaat zoeken.
Ja, klopt.
En dan ligt hij in het zand en je vindt het echt nooit meer terug. En je denkt, nou goed, dan is het... Oké, die ben ik kwijt.
Ja, maar daarom is het heel slim om mij even een appje te sturen... Ja. Dat je die ring kwijt bent.
Ja.
Want kijk, in heel Sorbonne, dat is nogal een gebied.
Ja.
Je moet echt over de ring heen lopen, wil je hem vinden.
Mm-hmm.
Dat kan wel even duren.
Ja.
Twee, drie maanden geleden heb ik iemand een ring kunnen teruggeven. Die was hem al 4 jaar kwijt. Die had al 4 jaar geleden tegen mij gezegd... ja, hij ligt ergens in Sorbonne. Vroeg of laat loop ik er overheen. En dan heb ik hem. En als ik weet hoe die eruit ziet, dan weet ik ook van wie die is.
Nou, geweldig.
Ja,
een leuke klus hoor.
Ja, het is echt een hartstocht van jou. Hè?
Ik vind het superleuk. Ja. Mijn vrouw begrijpt er geen bal van. Die is ook nog nooit meegegaan. Die vindt dit ook helemaal niks.
Ik ga het niet zelf doen, maar ik snap wel wat het jou aantrekt. Dat snap ik wel.
Ja, ik moet het ook nog een keer met Onnie doen.
Ja.
Die heeft heel veel kennis van geschiedenis en van het platteland. En wat waar ooit eens was. Dus wie weet dat daar nog wel oude dingetjes te vinden zijn.
Ik denk het zeker.
Dus dat, daar gaan we zo meteen eventjes... ik ga naar Nederland. Maar daar moeten we absoluut een afspraak over maken.
Ja. We zijn al lang bezig. We zouden een afspraak maken, maar...
Ja, life is what happens when you make other plans.
Yes.
Maar dat gaan we absoluut doen.
Ja.
Maar terugkomend naar wat je nog meer hebt. Want je zei, je hebt heel veel gevonden. Maar als we het dan hebben over World Cleanup Day, ook heel veel troep.
Ja,
het is blikjes, kroonkurken, hoe heet dat?
Ja, natuurlijk bliklipjes en kroonkurken kom je altijd tegen. Maar wat ik eigenlijk wel heftig vind, is hoeveel vislood ik vind. Dat zijn echte zware metalen. Als dat begint te oxideren, is dat giftig. Vissers verliezen zoveel lood. En die kom ik natuurlijk ook tegen.
Mm-hmm. Ja.
Heel veel zelfs. Ik heb echt een hele grote bak. Ik heb een halve emmer vol met vislood.
Dan zou je veel lood voor duikers kunnen maken?
Dat zou je kunnen doen. Maar het is al in de vorm van vislood. Nee. Dus je kan het ook aan vissers geven. Dan kun je het hergebruiken. Gooi die het weer terug de zee. Dan mag ik het daarna weer opzoeken.
Recycling.
En zo hou ik mezelf bezig.
Ja.
Recycling.
Nee, maar het is zo... Als je gaat vissen, dan neem je die vislood mee. En de vissen die gaan altijd onder de rotsen zitten. Dus je gaat trekken. En meestal blijft het...
Tuurlijk. Dat gaat gebeuren. Ja. En het hoort erbij. Maar hoe lang vissen we hier al niet?
Ja.
Dus daar liggen echt heel veel loodjes in het water.
Ja.
En dat zijn zware metalen. En het is gewoon niet zo gezond dat het overal ligt.
Ja.
Dus ik ben dus een van de dingen waar ik wel blij mee ben.
Ja.
Het is zo, dat is ook het leuke van die hobby. Want kijk, ik neem natuurlijk alles mee wat ik tegenkom. Want alles wat ik van metaal tegenkom in de zee, dat hoort daar niet. Dus eruit met die handel.
Ja.
Dus ik kom altijd met met volle zakken. Ik lijk wel een hamster. Dan kom ik echt het water uit. Dat mijn broek bijna afzakt. Maar het is wel zinnig. En dat geeft me ook een goed gevoel. Dus ook als ik helemaal niks gevonden heb van waarde... dan ben ik altijd nog blij dat ik iets heb gedaan voor de natuur.
Maar eigenlijk is dat ook de manier waarop opgeruimd moet worden. Ik bedoel, het is mooi... Fantastisch dat er zo'n opruimdag is en dat iedereen de natuur in gaat om te helpen. Maar eigenlijk zou je iedereen moeten een soort vuilniszak bij zich moeten hebben. En als je iets in de natuur gaat, gewoon een vuilniszak meenemen. En als je iets tegenkomt, meenemen en thuis weggooien.
Ja, maar bijvoorbeeld wat als je ook langs de zee... Ik ben een keertje gaan... je moet alle plastic uit de zand halen. Op 10, minder dan 50 vierkante meter... 50 centimeter. Dus een halve meter, zodat de zand wit werd.
Ja, en natuurlijk is het wel zo dat er heel veel mensen... op zee, je verliest wel eens wat, dat snap ik wel. Maar wat je ook heel veel tegenkomt, is echt gewoon bewust wegflikkeren van rotzooi.
Ja, klopt.
Ik vind het heel bizar dat ik van die vapes vind midden in Sorbonne. Ja, wat ben je voor iemand? Oftewel, ik loop te zoeken dat ik opeens tok voel.
De raad is verkeerd.
Zijn we wel on-air?
Nee.
We zijn niet on-air. Waarom zitten we te praten dan?
Hebben we niet een klein persoon die dat...
Ik weet niet. Ik hoor ons teruggekomen.
Ja, we zijn er weer op de zender.
Oh, wat gezellig.
Ja, we zijn er weer. Nou, en Onnie, dat is dus de manier waarop we dus rijk worden hier. Maar dan wel een goede tip van jou.
Ja. Het rare was van dat ik dus de zaak weer aanzette. En toen kwam die uitspraak nog eventjes er doorheen.
Oké.
Nou, heb je dus nu twee keer gezegd.
Ja, dat geeft helemaal niks.
Maar
weet je, elke keer als het regent, vind ik muntstukken op mijn boerderij.
Ja.
En denk ik, er moet ergens mijn oom die daar
woont. Hoe
oud zijn die munten?
Ja, het zijn, dollars.
Wel, Engels geld. Dus
ja,
wel,
Engels geld, ja.
Of Amerikaans geld.
Amerikaans,
dus wel iets van de laatste 10 jaar dan.
Ja. Wat meer.
Maar wat komen die mensen allemaal? Wat komen al die Amerikanen doen bij jou op je landgoed?
Nee, mijn oom die reisde veel. Dus alles wat hij terugbracht, denkt hij dat hij het ergens heeft bewaard.
Nou, dan moeten we echt in jouw tuin een keer gaan zoeken.
Ja, ik denk het ook.
Dat is wel leuk.
We waren dus even van de zender af.
Ja.
Het probleem is Bonaire. Het klimaat. erosie of corrosie bij de USB-kabel naar de verbinding naar de computer toe, waarmee dus de verbinding met de studio gemaakt wordt.
Oh, dus onze kabel. Het is bij ons gebeurd.
Het is bij ons gebeurd. Ik zag iedere keer meldingen van de software die uitzendt naar de studio toe, van de verbinding met mengpaneel verbroken, Nou, dat was dus de USB-kabel. Nou, ik heb nu alles in en uit gedaan, kijken of dat schoonmaakt. Maar eigenlijk moet je hier met computertoestanden echt eens in het half jaar allemaal nieuwe kabels kopen. Dan is alles gecorrigeerd.
Ja, ik merk het ook met mijn kabeltjes op mijn versterker. Nou, dan gaan we even opnieuw.
Ja.
Aan tafel is aangeschoven.
Nee, dat hebben we allemaal gehad. laten we eventjes, wat wordt er allemaal gedaan vandaag aan Cleanup Day?
Nou, we hebben samen met Célibon hebben we een heleboel bakjes bij de wijken. Voornamelijk de grote wijken en zo. En waar heel veel mensen normaal alle bakken vullen. Hebben we bakken neergezet zodat ze die bakken kunnen vullen met al hun eigenlijk grofvuil. En ook hebben we gevraagd of ze ook de zwerfvuil, eigenlijk dat is de meeste dat hier rondhangt, om die eigenlijk uit je buurt allemaal op te rapen en bij die grote bakken neer te zetten.
Ik luister wel, maar ik moet ondertussen even de techniek in de gaten houden.
Ja, maar het is dus eigenlijk gewoon, loop even door je straat heen.
Ja.
Loop gewoon even door je straat heen.
Er
liggen gewoon in elke straat op Bonaire, liggen gewoon links en rechts van de weg, liggen flesjes, just, blikjes.
Heel veel plastic
en plastic.
Ja.
Veel plastic. En dat valt me dan op, want we hebben hier een soort van ban op plastic. Hè? Winkels mogen niet zomaar meer plastic zakjes geven, et cetera. Maar dan hebben we dus uiteindelijk toch nog heel veel plastic over, wat je voorbij ziet fladderen en in alle cactussen en bosjes ziet liggen. Ik snap dat niet zo goed. Maar Onnie, je hebt het over we. En misschien is het ook wel heel erg leuk voor de luisteraar. Want wie is we? We hebben natuurlijk vlak voor Dieri Bonaire hebben we een actie gehad. Die was georganiseerd vanuit het openbaar lichaam. Met ketenpartners uiteraard. Ja. Een beetje zo van, hey jongens, dit is ons doel en doe eens wat. En het zag er natuurlijk allemaal heel gezellig uit voor die 6 september.
Ja.
Maar wie zijn we? Want dit keer is het niet alleen maar het openbaar lichaam.
Nee, dit keer is het Célibon samen met Umbonaire Limpi Ibonita. Dat is vroeger heette het Tenebonaire Limpi. Daarna hebben we de stichting weer opgebouwd. En toen ben ik dus president geworden. En we zitten dan met ongeveer vijf leden.
Oké.
Vijf leden in deze stichting. En elk jaar als we krijgen geld soms van Célibon of van de overheid. En dan gaan we dus gericht schoonmaakacties doen. Vooral rond de wijken. Ook op bepaalde dagen, bijvoorbeeld Dia de Rincon. Als die in komt, nu heeft de regering dat gedaan bij Dia de Bonaire. Maar we doen dat gewoon en 3 of 4 keer per jaar doen we zeker grote acties zoals deze. Zodat we en de mensen bewust maken van houd het eiland schoon. En 2, we willen dat wij de schoonste eiland, dat is eigenlijk de missie van onze stichting, de schoonste eiland wordt van de hele Caribbean.
Oké.
Okay. Ja.
Nee, dat is echt...
Die telefoon bij jou doet het goed, zeg.
Weer een bak vol, hè. Ja. Dit is gewoon, wat hadden we net afgesproken. We hoorden net ook het riedeltje.
Ja, en iedereen die een zak heeft het volgemaakt, die moet Onnie even bellen.
Nee. Hey Onnie, en jullie houden de schoonmaakacties. Gaan jullie ook bijvoorbeeld de scholen in? Want ik denk dan altijd, jong geleerd, oud gedaan. Dus ja. Als we natuurlijk onze kids bijbrengen dat als je naar het strand gaat, dat je zegt tegen met wie je naar het strand gaat, hebben we een vuilniszak mee? Want daar gaat de spulletjes dan in. Weet je, gewoon allemaal dat soort dingen. Een schoolplein, een rondje op het schoolplein. Ik was laatst inderdaad op school. Vanmorgen nog liep ik over het terrein van MBO. Het viel mee, maar dan nog denk ik... Oké, come on. Weet je, gooi je foambak in de vuilnisbak.
Ja, op de basisschool heb ik gemerkt dat de leraren ook de kinderen komen meenemen om rond de school, op het schoolplein en rond de school schoon te maken. Vroeger waren er heel veel campagnes. Ik heb ook samen met Bonaire Duradero hebben we campagnes gedaan. Waardoor we dus bijvoorbeeld vroeger was heel veel flessen. Dus toen gingen we gewoon campagnes houden waardoor kinderen ijsjes kunnen krijgen. Wanneer ze die flessen in komen leveren. Dus zo hebben we heel veel flessen dus uit de gemeenschap gehaald of uit de wijken gehaald. En het was heel goed. Maar
overal ijspapiertjes.
Ja.
En van die stokjes.
Daarna. Ja, als je daar ijsjes geeft. Ja. Maar.
Nou, je kan beter een hout stokje in de natuur hebben dan een fles.
Absoluut.
Of plastic.
Ja, absoluut. Maar ja. Als je dan weer lie uit gaat delen en dat zit in een plastic bakje, dan hebben we weer dat plastic bakje.
Ja.
Ik verbaas me toch wel over inderdaad hoeveel plastic. En sowieso over... in de straat ook, als je in een wijk... ik woon, daar komt op vrijdag Célibon. Mensen zetten hun kliko te vroeg buiten. Het kan je ook allemaal een keer gebeuren dat je wel 's morgens... maar dat net zo'n vooral ezel denkt, oh, dat is leuk. En net wat jij zegt, Célibon, die leegt de kliko. Maar die gaat niet nog een keer alles eromheen. Maar sommige mensen, dan denk ik, oké, en dat ligt daar dan gewoon dagen. En gaat dan zo'n straat in. Ik snap het niet. Ik snap het echt niet.
Nee, maar dat is het punt. Het is een instelling. Mensen moeten gewoon hun instelling veranderen. Ik bedoel, wat is het nou dat je met een beetje biertje op een bootje ligt en denk het is op. Plof. En je ligt in de zee en denkt, daar zie ik hem niet meer en niemand ziet hem meer. Dus opgeruimd.
Nee.
Ik snap dat eigenlijk ook niet waarom we dat dan toch veel doen.
Ja, maar ik denk dat we meer campagnes moeten gaan houden, want heel veel mensen zijn hier op het eiland komen wonen. We hebben nu heel veel... de Bonaireaan is zelf nu 1/3 deel van de hele bevolking geworden. En wij leren onze kinderen gewoon niks mag naar buiten. Dus als je in mijn auto kijkt, flessen, van alles en nog wat zit er. Als ik thuis kom, dan haal ik het en dan gooi ik ze in de kliko.
Ja, maar voor Bonaireanen geldt hetzelfde als voor iedereen. Er zijn altijd rotte appels bij. Ik heb een keer gezien dat op het strand iemand oude verf aan het uitgooien was op het strand. En ik begon er wat over te zeggen. En die man zei mij, ja, maar Kamba, je moet je mond houden, want het is mijn eiland. Ja. Die mensen zijn er ook.
Die mensen zijn
Het is een algemeen... Je kunt niet zeggen van de Bonaireanen zijn de good guys.
Nee.
De rest is de bad guys. Nee. De bad guys zitten overal.
Overal.
Kijk, ook als ik zie... het zijn er bijvoorbeeld heel vaak de Nederlanders die ze ook inzetten voor de natuur.
Absoluut.
En dan heb ik heel vaak...
Amerikanen.
Precies, Amerikanen. Kijk je naar Turtle Conservation. Daar zitten volgens mij geen Bonaireanen bij.
Ik denk dat het slim is als wij in dit soort discussies... de volksgroep buiten beeld laten. Maar gewoon zeggen... Mensen die op Bonaire wonen.
Ja, het is gewoon, dat is het ook gewoon.
Maar dat is het ook.
Dat is mijn punt.
Ja.
Dat is mijn punt. Het is gewoon een instelling van mensen.
Ja. Zouden we geholpen zijn zoals in andere landen, steden? Madeira krijg je direct een boete als je maar een papiertje op straat gooit. Je sigarettenpeuk of whatever. Echt niet normaal.
Ja. Ja.
Dat
Amerika
wordt gezien.
Ook.
Nou, heel flauw, heel kinderachtig. Maar aan de andere kant, als je Madeira is super schoon. Nou, en zo kunnen we voorbeeld noemen. Wat denk jij, Orny? Zou dat helpen?
Ik denk het wel. Ik denk het wel, want wat we nu zien is... kijk, we moeten nu meer camera's kan plaatsen. Degene die vervuilt, die moet gewoon een boete krijgen... en dan zie je dat het direct ophoudt. Ik denk dat we hele zware maatregelen moeten gaan gebruiken nu. Want we hebben gevraagd, we hebben spotjes laten doen... heel veel geld uitgegeven. En het gebeurt gewoon niet. Vandaag reed ik door de wijken, sommige wijken. Die deden mee... De mensen hebben gewoon rond hun erf ongemaakt. Ik heb in sommige wijken gereden. Vooral met plastic, flesjes en zo langs de weg. Ik zei, die mensen hebben gewoon niks gedaan. Laatst sprak ik een mevrouw en die reed met iemand in zijn auto. En plotseling gooit hij een beker weg. Toen vroeg ze, waarom deed je dat? Waarom laat je die niet in de auto? Toen zei de mevrouw, ja, gewoon. En toen reden ze verder en toen zei de mevrouw... Kijk, er is een schoonmaakactie... zaterdag, doe je mee, want ze woont bij hem. Nee, ik doe niet mee. Toen heeft de mevrouw omgekeerd en haar gewoon die cup terug laten pakken om weg te gaan. Want je moet die instelling van die mensen veranderen.
Ja.
Je kan gewoon niet. Daarom moeten we blijven. Kijk, bijvoorbeeld de regering moet geld opzij zetten van campagnes houden. Laat iedereen gewoon bewust maken. Want vroeger deden we het met kinderen. Dus de kinderen, als ze hun ouders zien... dingen weggooien, dan zeggen ze nee, dat mag niet en zo. Dus op den duur dan gaan ze zelf hun ouders gewoon zeggen dat...
De kinderen voeden de ouders op.
Ja, die voeden de ouders
heel
op.
Heel vaak natuurlijk, ja. Met heel veel dingen. Nee, maar dat klopt. Nee, maar ik vraag me dus inderdaad echt af. En nou ja, dan is we kunnen het misschien... we krijgen straks Clark aan tafel, volgens mij. Vind ik een hele mooie vraag.
Ja,
ik denk dat een gemeente.
Dus meer voor Nina, hè? Dit. Maar
misschien
nog even lekker doen.
Dit valt onder Nina.
Vooral is het een. Kan je dit als gemeente invoeren? Lijkt mij wel.
Ja, weet ik niet.
Nee, weet ik ook niet.
Ik weet wel, 20 jaar geleden stonden er. Op een heleboel plekken langs de weg stonden gewoon echt bordjes. Tinne Bonaire Olympie.
Ja.
En toen was het wel een stuk schoner dan nu.
Ja.
Kijk, het is natuurlijk ook wel zo dat... zegt dat 10% van de bevolking rotzooi maakt. Ja, heb je dan... Er is een groot verschil of je 12.000 mensen hebt... of 25.000 mensen. Want 10% van 25.000 mensen is een helft lot meer... dan 10% van 12.000 mensen. Dus misschien is het eigenlijk even erg als altijd... Alleen je hebt nu meer mensen die rotzooi maken. En ja, dat ziet er dus inderdaad uit. Er zijn evenveel wegen.
Ik denk dat dat meespeelt.
Dat zal zeker meespelen.
Ik denk dat je ook verschil moet maken tussen zwerfvuil. Wat gewoon weggegooid wordt. Of wat bewust gedumpt wordt. Ik bedoel, er zijn genoeg plekken op de Alling in Bonaire. In de natuur waar koelkasten, tv's, dingen wat liggen.
Nou ja, zwerfvuil is ook bewust gedumpt.
Ja, maar zwerfvuil doen onder andere, want dat moet ook niet uitvlakken, doen heel veel toeristen er ook al mee. Dat is een probleem wat ook met toeristen is.
Zwerfvuil is ook iets van iedereen, want het is makkelijk, want je gooit het even uit je raam.
En,
maar dat
en,
mensen
maar TV,
te lui zijn om naar de landfill te rijden.
Ja, maar dat is dus duidelijk iets van mensen die hier wonen.
Ja, ja, absoluut.
Maar het is gewoon super slecht, want ik bedoel, het ziet er niet uit, het is een rotzooi. Maar ik bedoel, een koelkast die heeft van allerlei chemische zooien in zich. Maar uiteindelijk gaat dat ding roesten, dat gaat lekken. Dus het is niet alleen maar dat daar dan iets staat wat er niet hoort.
Wat
het heeft echt heel veel schade voor ons, onze natuur.
Ook voor, niet alleen voor onze natuur, maar ook voor ons. Ik bedoel, op die plekken waar die spullen liggen, daar grazen geiten.
Ja.
En die geiten eten wij weer op.
Ja, eens.
Klopt. En ja, ik denk ook dat een beetje bewust maken van mensen ook heel moeilijk gaat. Want je moet kijken welk. Want je moet het in verschillende, ook in verschillende talen doen. En je moet er veel geld in investeren. Wat Judith net zei over Madeira. Ja, ze hebben daar gewoon... En het blijft gaan. Hè? Want bijvoorbeeld wij proberen dat te doen. Maar je moet ook geld gaan hebben. Je moet geld hebben. Want er zijn, toen ik met Tinnenbonheid Olympie begon, dachten we, weet je wat, we doen van die opbergdingen ondergrond, zodat de mensen gewoon een plastic en zo daarin gaan gooien. We moeten de mensen leren hun vuil te scheiden. Dat moet nog gebeuren, want het gaat wel nu goed, beter dan 10 jaar geleden. Want toen was het alleen maar Amerikanen en dingen. Die deden het, Nederlanders en zo. Maar nu zie je dat meer mensen bewust worden en dat ze hun vuil gescheiden gaan houden en bij de milieustraat gaan zetten.
Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Maar ik denk ook dat de overheid hier iets te doen heeft. Omdat we het vuil ook niet goed kunnen verwerken hier.
Nee. Even een positief iets. Ik was laatst bij de Milieustraat. En dat werd vroeger het Makamba-pleintje genoemd. Mm-hmm. Want alleen Nederlanders. Ik was daar een paar dingen aan het wegbrengen. Ik was de enige Makamba.
Ik denk wel dat het steeds. Kijk, als je natuurlijk vanuit Nederland. Als je vanaf 20 jaar geleden tot nu. Als je dus uit Nederland komt. En waarschijnlijk ook de States, maar dat weet ik niet. Daar ben je al heel lang gewend om je afval te moeten scheiden. Je hebt je GFT-bak, je hebt dit op die dag, die op dat dag. Je hebt allemaal bakjes staan in je keuken en je moet. Dus als je dan naar onze eilanden komt, en dan hebben we het even over als je naar Bonaire komt, is het ook echt heel eigenlijk. Ik weet nog goed dat ik dacht, oh ja, hoe ga ik dat hier doen? En dus je komt al helemaal opgevoed, wat dat betreft, ben je hier. En dan is het eigenlijk heel logisch. Dus eerst, toen ik hier net was, toen kon het allemaal nog niet. Nu kan het, ja, en dan is het inderdaad oude gewoonte, verleer je niet. Dus dan pak je dat heel erg snel op. Dus het is ook maar net wat je gewend bent. Ja, dus zeker. Het is supergoed dat ook mensen die hier geboren en getogen en die dit soort dingen dan nog niet lang mee hebben gekregen, dat het nu ook gewoon in ons bloed komt en dat we dat ook allemaal gaan doen. En dan, ja, Michiel, precies wat jij zegt. Hè, we kunnen natuurlijk gescheiden op gaan halen. Maar dan wordt het heel interessant. Wat is dan de volgende stap? Want wat gaan we dan doen met al dat gescheiden afval? Kunnen we dat op de juiste manier verwerken? Kunnen we het recyclen? Et cetera, et cetera. En dat is natuurlijk inderdaad een verhaal waarvan we ook wel weten dat dat nog niet zover is en dat daar nog veel slagen gemaakt kunnen worden.
Maar goed, we weten ook dat plastic op het ogenblik op Bonaire zelf verwerkt kan worden.
Ja. Absoluut.
Dus we maken wel stappen.
Ja, we maken zeker stappen.
Ja, maar er moet echt wel wat mee gedaan worden. Kijk, wat is het? 10, 15 jaar geleden werden batterijen apart opgehaald. Maar wat bleek toen? Als je naar de landfill ging, dan lagen daar al die batterijen gewoon op een stapel erin. Een plaatje daarvan zit in op Tours TV. Zit een spotje over dat je vuil, dat soort dingen. Kijk, batterijen kunnen we echt niet verwerken. Dus dat moet gewoon echt mee met de toeristen terug naar waar ze dat wel kunnen. Maar het grote voordeel van trash is dat je kunt er ook liedjes over maken. Zoals bijvoorbeeld de Roxy Music Trash. Roxy Music Trash. We hebben het met Onnie Emerenciana hier zo over vuil en vuilverwerking. En dat we de boel moeten opruimen. Jij zei net iets over Celibon. Die jongens die werken keihard.
Ja.
Maar eigenlijk zijn ze met te weinig.
Ja, ik vind. Kijk, ik sta daar elke zaterdag. Dus ik kan gewoon binnenkijken. En weet je, we zijn gegroeid als bevolking van 10.000 naar 25.000 nu. Meer dan 25.000. Maar het zijn dezelfde gasten die ik zie werken.
Dan zijn ze ook, 20 jaar ouder?
Ja.
Dat zijn oude grijze mannetjes. Ja, met slechte ruggen.
Ze zijn telkens weer ziek en zo. Dus daar moeten we ook iets aan gaan doen. Kijk, bijvoorbeeld er moet meer geld komen voor Celibon.
Ja.
Want laatst hadden we het over de vuilniswagens. We hadden geen vuilniswagen, bla bla bla. En toen kwamen nu veel vuilniswagens. Maar er moeten meer mensen ook komen.
Ja, ja, maar dat kost geld. En waar haal je dat geld vandaan? Op het moment dat je zegt van je kunt je grof vuil storten bij de landfill. En je komt bij de landfill en ze zeggen is prima, $5. Dan zeggen mensen van, $5 hou ik in mijn zak. Ik weet een groot bosje bij mij in de buurt en daar ga ik mijn koelkast achter dumpen.
Ja. Maar op zaterdag is het altijd gratis.
Ja, zaterdag, zondag.
Ja, voorlopig nog wel, hè? Want er was sprake inderdaad om dat wel en iets dat... voor te vragen. Wat ik ook denk, maar
dat. Ja, maar
is...
dat kan dus niet. Dat kun je niet doen, want dan gaan mensen dus zeggen: ja, dat kost geld. En dan moet ik helemaal daarheen rijden. Ja. Dank je de koekoek. Ik zoek gewoon een leuk bosje op hier om de hoek. Dan leg ik het achter, ziet ook niemand het.
Ik
klaar.
Weet niet. Nou, ik weet niet of iedereen dat zou doen.
Martijn zegt: zeg het nog eens, Martijn.
Nou ja, ik woon op een plek waar vlakbij een aantal illegale bouwafval-dumpplaatsen zijn. En ik hoor de vrachtwagens er bijna elke zondag om 6:30 ochtends horen rijden, want dan is er gewoon geen controle.
Nou, ik vind dat echt, als ik dat dan hoor, denk ik echt een toezicht en handhaving of een politie, want dat mag niet. En dan denk ik, ga daar naartoe. Weet je, deze mensen werken 24/7, zo hoort het te zijn. Ja. En dan denk ik, zorg dat je daar dan bent.
Ja.
Dat kan toch niet? Maar ik denk ook, wat ook absoluut, want dat hoor ik heel vaak, dat mensen die ook afval scheiden en daar op een gegeven moment dan weer mee gestopt zijn, omdat in elk geval er gezegd wordt, waar niet waar, maar in elk geval gezegd wordt van ja, ten eerste, als je bij Cedibon komt, gaat het op één grote hoop. Dus wij houden keurig alles gescheiden, maar zij doen daar verder niks mee. En ik denk inderdaad dat als we innovatief aan de slag gaan, waardoor we met elkaar als community gaan weten van oké, ik lever mijn plastic in en daar worden producten van gemaakt. Die kan ik ergens kopen of weet ik veel. Doe er iets mee, zodat het duidelijk wordt wat we ermee doen. Als we weten dat glas op een goede bestemming gaat komen. Als we weten dat inderdaad de batterijen die we inzamelen, omdat we er wat mee moeten, naar het buitenland gaan. En dan hopen dat ze daar goed verwerkt worden. Maar wij weten feitelijk heel weinig.
Ik ben heel blij dat je het wat breder trekt, het hele vuilprobleem. Want je kan zeggen, we halen het vuil uit natuur. Maar ja, dan komt het op landfill. Landfill is al vol. Kan eigenlijk niet meer. We moeten dus ook niet alleen in het vuil uit de natuur halen, nieuwe wegen gaan bewandelen. We zullen ook met het vuil verwerken andere wegen moeten gaan bewandelen.
Dat zeg ik net.
Ja.
Ja. Nee, oké. Laten we het ook maar blijven herhalen. Ja. We moeten dat denk ik ook blijven herhalen.
Maar één ding ik vat het even samen.
Ja, één ding wat ik ook zie, want ik vroeger was ik gebiedscoördinator van Baradi-kaarten. Dus ik reed overal rond en keek van wat er gebeurt. Dus heel veel illegale diabas, mensen halen dat gewoon weg. Iemand heeft een boerderij, wordt gebruikt voor landbouw, maar die mensen die verkopen gewoon diabas. Dus ik reed rond en wat heb ik gemerkt? Dat ze vroeger ook, dat was ongeveer 10 jaar geleden, alleen maar rotzooi. Gewoon oude auto's, koelkast en zo, daarin dumpen.
Ja.
En ik maak altijd foto's, dus ik ben een fotograaf, dus ik rijd rond. Maar nu zie ik dat ze nu, slimmer zijn geworden. Ik denk dat ook handhaving daar een hand bij heeft gedragen. Want nu zie ik dat ze bijvoorbeeld als ze een gebied schoonmaken, dat ze dat in die diabaas kraters gaan dumpen.
Ja, klopt.
En dat is wel iets beter dan vroeger, want ik maakte me kwaad, alles. Elke dag als ik er langs rijd en ik zie dat de mensen gewoon plastic dumpen en zo, dan denk ik van ja, maar over 10 jaar gaat iemand daar wonen. Of iemand, ze gaan dingen verbouwen en daar ligt heel veel troep. Dus de mensen gaan gewoon ziek worden.
Niet alleen, maar toerisme is onze bron van inkomsten. Als het hele natuur hier van Bonaire vol ligt met rotzooi, dan komt de toeristen gewoon niet meer.
Nee, dan komt die niet meer.
En zijn dus onze inkomsten van het eiland kwijt.
Ja. We beginnen al een deel bij te raken door de klimaatverandering.
Nou ja, door de klimaatverandering is een heel ander onderwerp. Maar, wat de nieuwe regering nu heeft gezegd. Van dat er dus, maar dat moeten we eigenlijk nu straks met Klaak ook even bespreken. Ja. Er komt een belasting op lange afstandsvluchten. En die fors, dus dat gaan wij merken hier.
Die is vanuit Nederland opgelegd,
ja.
Hè?
Ja.
Ja, daar...
Maar daar moeten we straks even met Klaak over hebben.
Ja, oké, dan houden we dat nog eventjes in de zak.
Maar stel nou voor, er zitten mensen te luisteren, Onni, en die denken, nou, weet je, het is warm, maar het is volgens mij nog niet zo warm als andere dagen, want we hebben een beetje een windje, dus dat is heel fijn. Niet hier de fans van Cuba, maar er is wat wind. Dus ik vind gewoon, kom op. Waar kunnen mensen en waar staan die bakken dan? Want in elke barrio, of hoe moet ik het zien? Waar kunnen mensen die bakken vinden?
De meeste bakken staan bij de buurthuizen. Want daar zijn de mensen, die zitten eigenlijk midden in de barrio.
Mm-hmm.
Dus dan kunnen ze terecht. Cedibon heeft niet zoveel bakken. Dus we moeten een beetje schakelen. Dus waar het meeste vuil wordt opgehaald, hebben ze de bakken gezet.
Ja, met zeg, die grote bouwcontainer.
Ja, klopt. Ja. Puinbakken, ja.
Ja, puinbakken.
Dus daar worden ze gezet. En ja, eigenlijk, kijk, Judith, ik woon een stukje ver van zo'n bak af. Je moet toch een pick-up hebben om jouw spullen daar te brengen. Want als je een paar paletten hebt, je kan ze niet gaan dragen helemaal daarheen. Dus het is eigenlijk, we moeten samenwerken hiermee. Dus de mensen die dus een pick-up hebben, helpt de ander om die vuil dus toch daar bij de puinbak te zetten. Want daar, of je
laten vraagt... we dat omdraaien. Vraag het gewoon aan iemand die je kent met een pick-up. We hebben zoveel pickers op dit eiland. Klopt. Vraag gewoon iemand die je kent. En als je dat aan iemand vraagt, die zal echt geen nee zeggen.
Nee.
Want je werkt voor iets goeds.
Is er een Facebookpagina voor deze actie? Dat mensen inderdaad ook kunnen aanbieden van jongens, ja. Ik heb een pick-up.
Openbaar lichaam even zelf. Nee, niet voor de pick-up. Niet voor de pick-up.
Nee, maar gewoon voor het opruimen.
Opruimen. We hebben een folder en zo.
Maar daar kan dan eventueel berichten gezet worden van jongens, ik stel mijn pick-up beschikbaar voor het wegbrengen.
Ja, of ze kunnen bij Cindy Bone gewoon vragen of ze daar bijvoorbeeld die pick-up ter beschikking kunnen stellen. Want Silibon die haalt ook vuil op. Want als je belt, dan kunnen ze dat ook komen ophalen.
Ja. Ja, dus, ja, en dat maakt mij altijd wel een klein beetje boos. Want ik denk, het is eigenlijk heel gemakkelijk. Je kan Silibon bellen, dan komen ze die koelkast ophalen. Zelfs op een afspraak komen dan en dan. Er zijn af en toe acties, hè, dat je weet, hè, zo... nu gaan we dit ophalen, nu gaan we dat ophalen. Maar je kunt ze gewoon bellen.
Ja.
Je hoeft eigenlijk niet met je koelkast en een pick-up lenen van iemand. Je kunt gewoon bellen. En dan komen ze, en dan maak je een afspraak. En dan komen ze het ophalen. Nou, hoe moeilijk kan het zijn? Ik snap het werkelijk niet.
Nee,
echt niet. Dus ik vind het een hele goede actie. En terug inderdaad naar ook onszelf blijven en aanspreken.
Mm-hmm.
Mensen kijken me al heel raar aan als mensen een flesje neergooien of zo. Dan, ik zeg altijd van, u bent wat verloren. Wat een perde augu of whatever. Ja. En dan krijg ik zo'n blik en dan blijf ik ook echt staan van ja, leuk, doe er wat mee.
Ik denk dat als we ook, want nu heeft iedereen een telefoon, die kan makkelijk een foto maken. En als ze zeggen van $100 voor iemand, als je iemand merkt, dat we van het probleem ook af zijn.
Nou ja, weet je, ik weet niet of we echt moeten gaan... hoe noem je dat dan?
Kliklijn
of zo, dat niet. Maar ik
bovendien,
iets
wie gaat
meer...
die $100 dan weer ophoesten?
Ja, nou ja, misschien. Maar dan, nee, maar ik vind wel aanspreken. En inderdaad, in mijn beleving... maar goed, daar wordt heel moeilijk over gedaan. In Nederland heb je natuurlijk heel veel... hoe noem je dat? Bafpollers, buitengewoon ambtenaren... die inderdaad ook in Nederland zeggen... nee, mag je niet parkeren. Dat zijn vaak niet de meest geliefde mensen. Maar die worden wel ook ingezet op dit soort dingen. Zodra er illegaal gedumpt wordt, gaan de vuilniszakken open. De handschoenen gaan aan. Alles wordt eruit gehaald naar wat je kunt herleiden. Mogelijk in een Europees Nederland makkelijker. Hè? Daar is meer post. Dus er zit altijd wel een bankdingetje in. Of een envelopje met een adres. I know. En dan nog kan je bij diegene aan de deur kloppen. En dan hier wordt heel vaak gezegd... ja, maar dat was ik niet. Want we hadden een tuinman en die heeft het meegenomen. Maar dan denk ik inderdaad... wetketen aansprakelijkheid zou allemaal wel leuk zijn. Ga jij dat lekker dan bij je tuinman uitvechten? Wij vechten het uit met jou. Want het is jouw vuilzak.
Ja.
Zo zit ik erin.
Ja.
Toch, maar... en gewoon lekker opruimen vandaag. Ja. Toch?
Ja, zeker.
Gaan jullie straks ook op Facebook of zo vertellen hoeveel er is opgehaald? Want ik vind dat altijd heel indrukwekkend, al die zakken en cijfers en bakken.
Ja.
Van hoeveel hebben we vol? Want dat maak je heel erg bewust.
Ja, want laatst heeft het openbaar lichaam dat ook gedaan. En toen hebben ze gezegd hoeveel vuil ze hebben opgehaald. Dus het wordt altijd gezegd, want ze wegen alles op de weegbrug daar bij de landfill. Dus dan weten we altijd van hoeveel vuil wordt afgehaald.
Ze weten tot op de gram hoeveel er ligt.
Nou ja, laten we dan vooral ook... luister, als we onszelf een beetje te zwaar vinden... en we gaan op die weegschaal... vinden we elke gram die wij minder hebben helemaal joehoe. Zullen we dat dan ook doen misschien met vuil? Hoe minder vuil we opgehalen nu... en als dan daarmee ook de wijk schoon is... dat is fantastisch. Kunnen we elkaar een beetje feliciteren.
Ja.
Toch? Ja, dat lijkt mij. Tot hoe laat duurt die actie? Of blijven de bakken staan? Wanneer worden die bakken opgehaald?
De bakken worden, even kijken, maandag worden ze weggehaald. Maar of als ze vol zijn, worden ze weggehaald.
Okay.
Zodat ze direct weer nieuwe bakken worden gezet.
Dus stel je voor dat je nu denkt, nee, ik doe toch eerst mijn siesta. Kan je altijd nog in de namiddag ook een rondje straat lopen. Zeker.
Ja, en als je een lampje hebt, kan het ook.
Ja, ja,
ja, ik heb gisternacht heb ik echt tot 1 uur 's nachts heb ik lopen zoeken. Dus waarom niet?
Nou, kijk, als je wil, kan allemaal. Ik bedoel, ik ben weer een beetje het malecon lopen opgepakt 's morgens vroeg. Ik loop dus tegenwoordig inderdaad met een plastic zakje. En het meeste wat ik nu mee opraap langs de malecon zijn inderdaad flesjes en cups.
Ja, ik doe het ook in mijn straat. 1 keer per maand of als ik zie. Want weet je, je wordt soms een beetje boos.
Ja, en er komt geen eind aan.
Nee.
Want je ruimt het op en een week later ligt er weer wat. Maar goed, dat is onze verantwoordelijkheid. Ja. We moeten gewoon met z'n allen de boel schoonhouden. Ja. En dat is eigenlijk, denk ik, de basis van het hele gesprek van wat we nu allemaal gehad hebben.
En weet je, het steekt mensen aan. Hè? Als ze zien dat jij schoonmaakt, dan gaan ze ook schoonmaken. Dus ik denk dat het een goede actie toch is.
Nou, dat is wel zo. Als ze zien dat jij loopt schoon te maken, dan denken ze niet, oh, dat is cool. Hij is aan het schoonmaken. Ik ga er even wat bij gooien. Dat is niet.
Dat
werkt niet zo. Alhoewel het wel zo is dat sommige mensen het weggooien en zeggen, wordt toch schoongemaakt.
Een van de dingen ook, dat is een werk voor handhaving. Want ik weet dat in de wet staat dat je in een straal van 25 meter rondom je zaak moet schoonmaken. Ja. Maar dat wordt niet gedaan. Dus meestal als je die flessen ziet, dan zijn ze in de buurt van een snack.
Ja, ja.
Dus ja, ik had laatst iets op Facebook gepost. Want ik ben altijd heel erg, denk ik, oké, hoe kan dat? Op het terrein waar onder andere dan de voedselbank zit. Daar vinden we echt ongelooflijk veel flesjes. Dat is of van mensen die daar gewoon gezellig zitten chillen. Ga vooral gezellig zitten chillen op die plek. Maar daarover tegenover is natuurlijk een horecagelegenheid. En ik denk dan van, hoe leuk zou het zijn als deze horecaondernemer een kliko neerzet op dat terrein waarbij, hè, want dat is inderdaad, we zijn een beetje lui. Oké, maak het mensen gemakkelijk om die flesjes in te gooien. Het is echt niet normaal. En ik had laatst dus een foto gemaakt. Er kwam allerlei commentaar op. Het is niet mijn troep en ik ben gestopt met opruimen. Tot aan, waarom heb jij het dan niet weggegooid? Nou, voor de mensen die mijn post hebben gelezen, ja, natuurlijk heb ik het weggeruimd en opgeruimd, want dat doe ik. Maar het was wel even om te laten zien wat er dan gewoon daar zo zwerft. En dat vind ik jammer. Ja. Maar ook inderdaad, precies wat jij zei, Onnie, weet je, dan denk ik, oké, kom op, zet leuk die kliko neer als een soort gebaar. En zeg ook, als jij ziet dat mensen bij jou een biertje kopen en ze lopen naar de andere kant van de straat om dat biertje gezellig op te drinken, joh, weet je, gooi direct even je flesje in die kliko. Ja. Hoe moeilijk kan het zijn?
Kijk, nu heeft de openbaar lichaam ook die mooie tafels langs de boulevard gezet. Daar vind ik ook Kentucky en weet ik wat allemaal. En denk ik van, ja. En ja. 2 meter verder staan er 3 kliko's.
Ja, ja, het is een instelling van mensen.
Ja.
Ja, maar goed, mensen zijn zo. Ik bedoel, ik heb aan de rand van een evenemententerrein gewoond. Tenminste, waren in Nederland. Naast dat evenemententerrein was het dus altijd stampvol met auto's, weet ik nog wat. Want ze wilden allemaal zo dicht mogelijk bij het evenemententerrein. En als je 10 meter even een straatje reed, stond er niemand. Ik bedoel, mensen zijn zo gemakzuchtig wat dat betreft. Ja. En ook wat betreft dat vuil, hier zo laten loslaten en doorlopen is makkelijker.
Ja, makkelijker inderdaad.
Je hoeft er niet over na te denken.
Ja. Zoals Onnie net zei, als je dan vraagt waarom doe je dat? Ja, gewoon.
Ja.
Ja. Nou, niet gewoon.
Nee.
Helemaal niet gewoon.
Maar ik begin nu een beetje een herhaling te vervallen.
Ja, dus, absoluut. We gaan dit onderwerp afsluiten. Dankjewel Onnie dat je er was. En iedereen die luistert, opruimen vandaag. Maar morgen ook.
Ja.
En overmorgen ook.
Altijd.
En overmorgen ook.
En over 3 generaties nog.
Blijven doen. Blijven. Precies. Ja. Of zoals dat eigenlijk 3 generaties nog werd bezongen. De man kan wel een autotune gebruiken.
Nee. Baarse Wet mag absoluut nooit een autotune hebben. Dit moet zo.
Hij klinkt in ieder geval wel heel leidend.
Is dat Barendse Vet of is dit?
Dit is Barendse Vet. Barendse Vet. Over Barendse Vet gesproken. Volgens mij moet jij eventjes een reclameblokje instarten, of niet?
Holy shit, ja, dat had ik moeten doen.
Ja, holy shit, dat had je moeten doen. All the hits, like a hit.
Ontdek Bonaire Automation. Al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. 901.1.
En dan nu Clark Abraham op jouw mega. Werkt nou, het niet?
Nee, het werkt niet. Nee.
Ik vond het mooi. Clark Abraham op jouw mega hit FM.
Ja, nog even een galm achter moeten zetten. Dat.
Nou, dat kan altijd nog natuurlijk. Goed. Dat doe je waar in de postproductie. Dat doen we dan op de podcast die hiervan gemaakt wordt. Zet je er een beetje galm. Ja, bij deze afgesproken.
Met deze afgesproken, prima. Maar Clark Abraham zit wel aan tafel. Dat kan ik niet ontkennen.
Ja, Clark Abraham zit wel degelijk op jouw mega.
mega wat?
Je ziet er een beetje verwilderd uit. Lekker omgeschoren. Duidelijk geen officiële dingen vandaag. Petje op je knar. Ja. Gewoon een polo shirtje aan.
Ja.
Ik snap niet hoe het mogelijk is dat je er zo relaxed uit kunt zien met de baan die jij hebt.
Omdat als ik het niet doe, dan is het ook niet relaxed. Nee, je moet even tijd af en toe wel nemen om te ontspannen. Het is een klein eiland. Het is een relaxte eiland. En dan moet je ook niet het allemaal te gek maken, toch? Ik denk dat jullie vreemd zouden opkijken als ik hier in pak zou zitten vanochtend. Dat zou helemaal gek, of vanmiddag, dat zou helemaal gek zijn.
Nou ja, dat zou vooral verschrikkelijk zijn gezien de hitte die we hier hebben. Ik kan echt altijd mijn shirtje uitwringen na de show. En ook nu is dat weer het geval.
Ja,
het
is weer, ja. Ja. Dus nee, gelijk heb je dat je zo erbij zit. Ik bedoel, het is radio. En.
Ja, niet alleen dat. Kijk, weet je wat het is? We moeten het een beetje normaal houden, Bonaire. Er zijn formele momenten. Dan moet je natuurlijk acte présence. En dan heb je een formaliteit erbij. Maar we moeten het niet gek gaan maken. We zijn gewoon burgers. En ik ben gewoon Clark. En we lopen in de stad rond. En laat het alsjeblieft niet gek maken.
De allereerste uitzending dat we hier bij Cuba zaten. Toen was net ook De start van de nieuwe gezaghebber.
Ja, inauguratie.
Inauguratie, ik zat even naar het woord te zoeken.
Ik zag je zoeken. Ik denk, ik help je even.
Dankjewel. En wij zagen dus al die mensen hier zo voorbij komen lopen met nette pakken aan. En iedereen liep te zweten. Iedereen had zoveel.
Ja, maar dat heb ik ook met vaak als.
Die Bonaire vond ik ook zo. Ik had respect voor jullie.
Nou, Judith, als ik eerlijk mag zijn, ik ben helemaal geen fan om daar vanaf 9 uur 's ochtends tot 12 uur te gaan zitten en protocol. En dan kan je niet eens uit je neus peuteren als er iets gaat te kriebelen daarin. Dus dat is echt absoluut niet mijn favoriete bezigheid. Dus de vraag is, waarom doen we dat ons ook aan? Dan kun je beter 's avonds doen. De avond ervoor, lekker fris. En dan 12 uur klokslag, even die vlag omhoog. En dan voor de volgende dag neem iedereen lekker vrij. Dus als je het mij vraagt, zou het om moeten gooien. Maar het is ook met bewindspersonen die bezoeken. Weet je, dan heb je die formaliteit. En dan iedereen met een pak aan. Ja, ik zelf vraag ze heel vaak, goh, doe even die pak uit. Dat vond ik wel leuk op die Bonaire. Op een gegeven moment ook wel aangekondigd, jongens, als je het vrij voelt, neem gewoon even je jasje af. Nou, de gezaghebber heeft dat gedaan, maar je merkt wel dat sommige mensen een beetje moeite daarmee hebben. Moet toch kunnen, man. We zijn een tropisch eiland. Dan zitten we met een of andere Europese uitvinding van de drieledig pak onszelf hier over te verhitten.
Ja, en cooler gaat het er echt niet op worden. Dat is
zijn we het over eens. Het gaat niet meer cooler worden.
Het is wel leuk
dat
je het zegt. Onze nieuwe gezaghebber heeft het ook niet zo ontzettend op dat soort protocollen.
Gelukkig. Ja. Weet je, het moet wel. Hè? Je bent gezagsdrager en er zijn momenten wanneer het moet. Maar konden wij maar eens een keer over die stigma heen gaan of over die dogma heen gaan van, goh, waarom zo gek doen? Je wilt misschien juist dat je bestuurders en je gezagsdragers juist iets meer in het midden van het volk zit. In plaats van, mind you, ik heb altijd een beetje mijn vraagtekens gehad bij dresscodes. En dat op zich natuurlijk, je moet wel verzorgd eruit zien. Hè? Nou, het is zaterdag, dus vergeef me mijn uitgegroeide baard.
Nou, jouw uitgegroeide baard is niet van alleen vandaag, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Maar goed, dat geeft niet.
Je kan
het
hebben.
Helemaal niet belangrijk. Dit is radio, dus...
Martijn, je zei al het is radio. Waarom zit je te verklappen dat het niet van één dag is? God. Maar Michiel, wel één ding. Hè? Kijk, bijvoorbeeld dresscode. Hè? Dan zeggen wij als overheid ook, ja, nee, maar je moet wel gepaste kleding, anders kan je de overheidskantoren of... De eilandsraad niet binnen. Daar heb ik een dilemma mee. Waarom? Want je bent de burger en je wilt voor je recht komen. Maar je hebt niet de middelen om die kleren te doen. Maar als je niet gepaste kleding hebt. Dus daar moeten we wel iets op verzinnen. Dus we moeten wel kijken waar is de grens? Wat is gepast? En het is wel zo ook weer dat we niet iemand in zijn bikini en zijn string de kantoor binnen. Nee, maar die is de uiterste van de andere kant weer. Dat je ook wel weer hebt. Hè?
Ik heb ooit een keer in mijn leven, toen ik bij de televisie werkte, met een jaket aan de voeten van de koningin Beatrix gelegen. Dat is heel raar hoor. Dat was een van de gala. En wij moesten als toneelmeesters moesten wij allemaal in jaket. Maar ik moest dus, de presentator van het gala, moest ik dus iets aangeven. Dat moest ik buiten beeld. Dus moest ik op de grond liggen en dan zo omhoog dat aangeven. En dat was net voor de voeten van Beatrix. Dus dan ligt dus voor het dweil op de vloer.
Te kijken onder de rok van de koningin.
In jaket.
Ja. Klaar al.
Je voelt je echt compleet belachelijk.
Maar tenminste was je voor gekleed.
Ja, ik was klaar. Ik was wel gekleed, ja.
Ik wil eventjes doorgaan naar wat zinnige dingen. We gaan het zo meteen met jou hebben over natuurlijk de miljoenennota en wat dat voor ons betekent. Ja. Maar ik heb, er is een stukje... we hebben best wel veel nieuws wat wel bespreekbaar zou moeten zijn. Waar we wel wat dingen over kunnen vragen. Zoals bijvoorbeeld, het is in het nieuws gekomen dat, ik zie hem hier nu even niet staan, verbetering van de boulevard van Bonaire door aanleg van nieuwe bomen.
Ja.
Dat is de Malecon natuurlijk.
Ja.
Maar de EEG-boulevard, daar zijn ook plannen mee.
Ja. We beginnen bij de boulevard. Dat is Angelica Sicilia, gedeputeerde infra. We weten al jaren natuurlijk ook de dilemma's met de planten hier. Hè. Dan hebben we af en toe wel hele mooie palmbomen. Nou, die geven niet echt bepaald schaduw. Is een beetje, ziet er mooi uit, maar het doet weinig. Maar daarnaast waren ook merendeel van altijd uitgestorven of dood. Hingen daar maar gewoon zo'n paal.
Horen hier eigenlijk ook niet.
Ze horen hier eigenlijk ook niet. Dus het idee was om ergens te beginnen, om dat op te fraaien. En dan gewoon ook een beetje meer schaduw, ook wat zitplekken. En kijk, we kunnen altijd ook nadenken over de toerist. Maar wanneer beginnen we ook over onszelf na te denken? Dat we gewoon als eilandbewoners gewoon ook eventjes een middag op zo'n zaterdag een wandeling langs de kade kunnen doen. Even neer gaan zitten, je jukje erbij, even een drankje drinken, even een gezellig gesprek houden. Maar een beetje schaduw. Ik zie jullie twee hier ook, het is radio. Maar als jullie ze zouden kunnen zien, ze zijn allemaal helemaal rood hier. Ik weet niet wat ze gedaan hebben deze week. Ergens in de tuin gewerkt of zo.
Ja, een beetje werken aan een verandering van lifestyle, Clark. Dus ik ben ook een van die mensen die gewoon om 6:30, 6:50 tegenwoordig, maar die Malecon loopt.
Kijk.
Dus dat volgens mij...
Maar als je op vrijdagavond of zaterdagavond over de Malecon loopt, dan zit daar... Echt naast elkaar zit daar Bonaire met een drankje en een hapje.
Dat is toch leuk?
En dat is fantastisch.
En het kost drie keer niks.
Nee,
het kost drie keer niks. En de totaliteit van onkosten van dingen die de overheid uitgeeft, kost dit drie keer niks. Ik moet wel bekennen dat de gedeputeerden... Het duurde even voordat dingen in gang kwamen.
Wat voor bomen zijn het die er gaan worden neergezet?
Nou, ik ben geen expert. Ik ben geen expert en daarom ook... Wij proberen niet als overheid te gaan denken dat we expert in zijn. We hebben gewoon, hoe heet het, organisatie?
Terabara.
Ingeschakeld zegt, goh, jullie weten waar het over gaat. Succes. Proberen inheemse planten neer te zetten en onderhoud ze ook en beheersen.
Daar staan green buttonwood bomen.
Oh ja, dat is echt clever. Want dat is een buttonwood is een mangrovenboom.
Ja.
Mangrovenboom die ook best wel goed inland werkt, maar die zout water kan hebben. Dus als er een keer een storm is en er komt zout water er overheen, dan is die boom niet meteen kassiewijlen. Integendeel, die kan op zout water leven en die zweet uit zijn bast gewoon dat zout weer uit.
Ja.
Dus dat is heel slim, maar ja, dat kun je wel verwachten.
En daarnaast is er nog een andere, want het artikeltje wat hier staat er nou net toevallig niet bij. Maar de buttonwood geeft veel schaduw.
Ja.
En er zijn ook nog een aantal bomen geplant die heel veel bloemen hebben. Maar ik zie even de naam hier niet bij staan.
Maar die buttonwood moet je dan wel heel goed opkronen. Want zeg maar alle Allemaal grovers die je ziet. Eigenlijk bijna alle planten die je ziet als je zeg maar ten zuiden van punt vierkant gewoon langs de weg naar, ja, naar het zuiden, naar, naar Red Slave toe rijdt. Bijna al die planten die je langs de weg ziet aan de rechterkant, dat zijn bijna allemaal buttonwood mangroves.
Ja, en OLB heeft een contract gesloten met Terrebarre dat zij ook die bomen onderhouden.
Onderhouden, ja. Niet alleen aanplanten, want anders over een paar jaar hebben we weer dode planten. Dus juist, gewoon beheer het ook meteen. Maar de gedachte is erachter wel om uiteindelijk ook door te trekken. Hè? Dus niet alleen de malecon, je begint bij low hanging fruit. Je begint bij je dingen die iedereen eigenlijk een oogzeer is. Maar ja, als het aan ons zou liggen, moet je voorstellen dat je hier in de binnenstad in plaats van parkeerplaatsen van auto's, dat je gewoon een mooie binnenstadse park hebt met planten. We gaan niet morgen daar zijn. We gaan ook niet volgend jaar daar zijn. Want het duurt even. We moeten ook de parkeerproblematiek eerst even coördineren.
Dat
kan
ik net zeggen. Want jullie klagen ook, het OLB klaagt ook over het feit van dat er nu met de groenvoorziening die nu in de Eikenrand is aangelegd, dat dat constant vernield wordt. En dat er dus auto's illegaal daar over het groen heen rijden om daar te parkeren.
Daarom. Dus je moet wel dingen in balans brengen. Dus de punt is, uiteindelijk moeten wij wel een leefbare binnenstad ook hebben. En alleen maar asfalt en blokken en bakstenen, dat is hem dus niet. Dus dan moeten we wel die balans vinden. En we moeten wel ruimte hebben waar mensen mobiliteit hebben. Mensen kunnen bereiken waar ze naartoe willen. Maar we moeten ook natuurlijk, ja, als je rondloopt in de wereld, dan zie je overal, dan zie je dat ze planten ook aan elkaar laten gaan. Dat je lekker kan zitten, lekker kan recreëren. Dus dat moeten we ook gewoon doen. En misschien helpt dat het minder warm wordt. Of in ieder geval niet warmer.
Dat zou, want, zeker. Zou zeker moeten helpen. Maar ja, als je zegt we moeten een balans vinden, dan ga ik nu even naar die EEG-boulevard. Ja. Dat wordt dus inderdaad een stukje boulevard met groenvoorziening en dergelijke. Maar daar staan nu op een heleboel auto's langs die boulevard. Dat betekent dat die parkeerplaatsen meteen weg zijn.
Ja, en, niet helemaal.
We hebben al een enorm tekort. Ga je daar parkeerplaatsen tussen zetten? Wel, of is het meer zoiets van, nou, en zo dwingen we al die auto's om verplicht op het vliegveld te parkeren waar het geld kost?
Tweeledig. Allereerst is het een veiligheidsmotivering ook. Hè? De BIA, een internationale luchthaven. Er zijn internationale regels. Er moet een bepaalde ruimte zijn tussen waar de hek is van de toegang tot de luchthaven en waar de eerste auto kan parkeren. Voor veiligheid, hè? Dat mensen niet over de hek kunnen springen en anders kunnen zij een nadelig gevolg hebben. Ten tweede, het terrein daar is in erfpacht van BIA. Dus het is niet van de overheid. In het verleden hebben we al met BIA gesproken dat wij daar boulevardontwikkeling. Jullie hebben kunnen zien ook dat Angelica prioriteit gezet heeft om die weg daar te verbeteren. In ieder geval dat het wat, laten we zo zeggen, minder hobbelig is. Het idee is wel om ook recreatiefaciliteiten. Dus dat je moet kunnen wandelen, dat je moet kunnen fietsen, dat je moet kunnen hardlopen. Parkeren is precies een van de dilemma's. En dat in overleg met BIA ook van, goh, hoe gaan we dat oplossen? De bedoeling is niet dat morgen opeens er geen parkeerplekken meer zijn. De bedoeling is om allereerst de veiligheidsnormen te kunnen voldoen. Dus afstand tussen de hek en waar geparkeerd wordt. En dat kan nog op een bepaalde manier. Lange termijn moet je allebei verhelpen. Dus zorgen dat je recreatiefaciliteiten hebt en dan wel vervangende parkeerlocatie. Desalniettemin, wat we ook wel merken is dat sommige mensen daar aan die hek parkeren en dan gaan ze weg voor enkele weken. En dan staat die auto daar in de hek. Nou, dat is ook weer niet de bedoeling. Want dan moeten we een keuze maken. Kijk, grond is niet eindeloos. Dan moeten we een keuze maken. Wil ik dat iemand daar gewoon 5 weken of 6 weken of 3 maanden kan parkeren omdat hij eventjes terug is of ergens naartoe is gegaan. Terwijl je dan niet kan lopen, niet kan wandelen, niet kan fietsen. En die balans moeten we vinden. Dus wij moeten ook een veilige manier vinden dat mensen kunnen recreëren. Ook met groenvoorziening en dergelijke erbij. En die balans van vooral kort parkeren. Niet zozeer lang parkeren daar gratis. Goh, dat is lekker handig.
Maar kijk, lang parkeren, daar is nog wel ruimte op het BIA-terrein. Maar kort parkeren, vaak nu op het BIA-terrein staat het al vol.
Parkeren wordt meegenomen.
Dus ja, oké, daar heb je
parkeren
dan
wordt meegenomen. Nou, wij niet. Het is BIA, hè. BIA moet het faciliteren. We hebben het wel aangegeven aan BIA. Het wordt meegenomen. Een van de dingen die we als dilemma moeten ook herkennen. Het is heel frappant, hè. Kijk, vandaag is zaterdag. Zometeen komen er gewoon 3, 4 vluchten gewoon praktisch bijna tegelijkertijd aan.
Zaterdag is een drukke dag.
Ja. En mijn vraag is, hè, het is bijna onmogelijk om daarvoor parkeerplaatsen neer te gaan zetten allemaal. Want dat betekent dat je alleen voor zaterdag parkeerplaatsen hebt. En de rest van de week is het niet eens voor de helft vol. Dus die balans moet worden gevonden, Michiel. En dan moeten we even naar kijken van hoe doe je dat dan. En daar is wel iets dat BIA zelf ook in zijn totale masterplan rekening mee moet houden.
Nou, dat is goed nieuws. Iets anders, en dat wordt wat mij betreft nu een wekelijks ding. Ik kwam hier in 1979 kwam ik hier voor het eerst. En toen was de weg... toen kwam ik ook meteen voor een paar maanden wonen. Maar toen was het al zo dat de weg bij Sorbonne ontzettend slecht onderhouden was. Dat was 1979. Nu,
alleen de weg naar Sorbonne was slecht onderhouden.
Nee, dat stukje, weet je wel, aan het eind van de Kaja Staatjes.
De afslag. Naar Sorbonne toe.
Verschrikkelijk is die. Ja. En dat was in 1979. Sindsdien is het, hoe zal ik het zeggen, niets verbeterd.
Nee. Gelijk.
Dus ik denk dat het tijd is dat we voortaan eventjes elke week het even gaan hebben over hoe verschrikkelijk slecht die weg is. Terwijl er ondertussen over een weg die het wel doet.
Maak er een liedje van.
Ik zou er bijna een liedje van kunnen maken. Maar,
lijkt me leuk.
Maar dat komt er dan toch uiteindelijk op neer van de weg is kut, de weg is kut. En dat is het, meer valt er niet over te vertellen. Maar behalve
maar dat is
dat
een compliment.
Echt, dat het echt belachelijk is. Dat ik vind het echt waanzin dat in 50 jaar...
Ja.
Bijna 50 jaar. Die weg gewoon niet eventjes zeggen. Elke fucking toerist gaat er overheen. Een heleboel Bonaireanen gaan er overheen. Maar er is geen één toerist.
Je punt
die
is
hier,
gemaakt.
Die hier komt. Nee. En
je punt is gemaakt en we zullen het meenemen.
Ja, mijn punt is gemaakt en we zullen het meenemen. Het wordt al 50 jaar niet meegenomen.
Nee, ja, als je kijkt, de weg naar Cerro Largo is natuurlijk fantastisch.
Ja,
prachtig.
Ja.
Vangrail is echt, daar mogen we trots op zijn. Maar inderdaad, ik ben wel heel eerlijk ook nu. Ik ben er blij mee, tuurlijk wel. Maar in vergelijking tot die afslag en dat stukje naar Sorbonne zelf toe. En dan denk ik, de hoeveelheid mensen die daar gebruik van maken. Dan denk ik altijd, wat zijn de keuzes? En ik ben blij dat ik daar niet al te veel me mee hoef te bemoeien. Maar ik ga wel een beetje mee.
Ja, zet daar een buntenvoetje naast ook. Gewoon een goed stukje weg met een buntenvoetje ernaast. Helemaal mooi.
Nou, de vraag is, eerlijk gezegd, is mijn mening hoor. Het is niet mijn portefeuille. Maar als ik zo nadenk in die omgeving. De vraag is of je wel asfalt daar zou willen neerzetten. Of je zegt van nee, op een andere manier het toegankelijk maken.
Er ligt al asfalt. Je zit natuurlijk vrij dicht langs de zee.
Er zit wat asfalt tussen de gaten.
Maar de vraag is wederom, ik ben het met je eens. Die weg moet verbeterd worden. De vraag is of asfalt dan de oplossing is. En als je het mij vraagt, is dat niet mijn primaire keus.
Maar
je hebt een goed punt. Alleen,
maak er klinkers van.
Exact. Nou, klinkers, verharding, whatever. Alleen één ding wil ik meegeven. Heel goed punt. En eerlijk gezegd niet bij stilgestaan. Want zelf ook lang niet geweest. Maar er zijn heel veel locaties op Bonaire waar het eigenlijk voorbij erg is gegaan.
Ja, nou, alleen één dilemma. Dit is één van die plekken.
Ja, dit is één van die plekken.
Om jouw woord te gebruiken, het is nogal habbelig.
Habbelig, weet je
toch? Habbelig is het daar.
Nee, maar het is één ding wel. We hebben de laatste paar maanden eigenlijk eerst een beetje focus moeten doen op herstructureren van de begroting. Simpelweg voor één simpel reden. Wij kunnen niet lenen als overheid. En in de begroting stond dat we 20 miljoen zouden gaan investeren in infra. Maar die geld hadden we niet. Dus het was eerst even alles netjes op orde. Dat ziet er nu redelijk goed uit ook. CFT heeft ook gezegd, het is veel inzichtelijker. Maar betekent ook, als je het op orde doet, betekent dat je dan ook de realiteit moet voor je zien. We hebben de liquiditeit niet om alles tegelijkertijd te doen. Maar dit is eigenlijk zo eentje van een quick win. Als je de ruimte hebt, want zoveel geld is het ook weer niet.
Nee, en zo ver is het ook niet. Het is iets van, het is nog geen 50 meter volgens mij.
We zullen het meenemen.
Ja, doe dat.
Ik zal het aan mijn collega doorgeven. Dat is een van de prioriteitpunten. Dat het elke week herhaald gaat worden.
Ik zal het even ook aanstippen. Gewoon in elke show vanaf, niet vanaf nu. Want we hebben die van volgende week is al opgenomen. En die van de week erop ook. Maar daarna ga ik los.
Misschien kunnen we het geld van bachelors gebruiken daarvoor.
Dat vind ik dus een gauw idee.
Echt waanzinnig.
Nee, want bachelor gaat niet door.
Beter.
Er is no way dat nog doorgaat.
Beter.
Dus dat geld, dat is vrijgekomen. Nou, afspraak. Geregeld. Nu.
Ik ga een bruggetje maken.
Nee, ik ga een plaatje draaien. En ik draai de nieuwe single van Luna. En dat is dus niet Maan. Dat is een andere zangeres. En de nieuwe single van Luna staat in de Nederlands Top 40. En die heet, hoe toepasselijk, Dat is het leven.
Ik wil dat je blijft.
Ik hoor tijdens de muziek wat andere duivelse plannen van Clark. Daar gaan we het nu maar even niet over hebben.
Nee, we gaan het over iets anders. Ik wilde een bruggetje maken met de wegen naar, daar geld voor nodig is, naar de miljoenennota. Afgelopen dinsdag, derde week van de september, altijd het opening van het parlementair jaar in Nederland. Met de troonrede.
Prinsjesdag.
Prinsjesdag.
Ja.
Ik vond het affiche van Loesje erg leuk.
Ik heb hem gezien.
We gaan BTW heffen op cultuur. Dus de poppenkast komt nu van de regering.
Ja.
Die vond ik erg goed. Maar er zijn ook heel dingen bekendgemaakt. Meer dan andere jaren was de Caribe een bijzaak. Eigenlijk maar één tussen haakjes bijzin in de troonrede ging over de Caribe. Dat de regio's, alle regio's tellen en dat dus ook voor de Caribe geldt. Dat stond eigenlijk bijna, tussen haakjes stond dat er nog bij. Oh ja, dat moet er ook nog even bij zetten. Wat er nu wel zo langzaam duidelijk is. De journalist René Zwart zijn we niet altijd even blij mee. Maar als hij over cijfers gaat, tenminste over dingen gaan nakijken, dan is hij wel erg goed. Dan is hij heel zorgvuldig. Hij kwam door het ontdekken onder andere dat in de plannen verborgen staat dat er in 2027 de uitgaven van Nederland in de BES met 85 miljoen verminderd gaan worden. En dat onder andere, en dat is de brug, dat op infrastructuur 50 miljoen bezuinigd gaat worden.
Nou, ik weet niet of dat zo is. Voor één simpele reden. De overheid investeert niet in de infra. Behalve bij incidentele BU's. En dat kan een vertekend beeld geven. Want blijkbaar in deze miljoenennota voor de komende 4 jaar gaan ze volgens mij bijna 30 miljoen investeren in een nieuwe haven voor Saba.
Nou, maar dat komt. Dat is weer een ander trucje.
En dus als je het over 3 jaar, 4 jaar. Ga je niet weer een haven bouwen. Nee, dus dan staat niet dan die 30 miljoen meer op de begroting. En voor Bonaire, voor de komende 4 jaar. Krijgen we 16 miljoen voor wegen. En kijk, ik deel die mening niet dat wij een zijnood zijn. Omdat volgens mij is Bonaire niet zo vaak, nimmer nooit zo vaak genoemd in een begroting. Je kan het downloaden, open het en doet search Bonaire of Caribisch Nederland. En dan komt het minimaal 10 keer voor. Ook gewoon van, als dit telt voor Nederland qua investeringen, dat het ook voor ons moet gelden. Waar ik bijzonder eigenlijk positief op naartoe zie, is dat normaal gesproken om infra-ondersteuning te krijgen, dan moet je een hele plan gaan maken, bijna op de straat in de millimeter van welke weg je wil doen en waarschijnlijk zelf aangeven wat voor materiaal je wil gebruiken van tevoren.
Weg bij Sorbon, mag ik dat voorstellen?
Ja, nou, om dat voor elkaar te krijgen, maar nu is het andersom. Nu is het, hier is 16 miljoen voor wegen, invulling, welke prioriteit jullie stellen, dat is aan de lokale overheid.
Weg van Sorbonne, mag ik dat voorstellen?
Heb je al meerdere keer gedaan. Okay, het is genoteerd. Ik zal dit in de notulen meenemen.
Nee, het moet er echt eventjes goed ingehamerd worden, ja. Dat is het belang.
Maar meestal als je één ding één keer bij me zegt, blijft het wel hangen hoor. Ik onthoud het wel, zeker weten. Dus daar ben ik wel positief op verrast. En daarnaast ook, kijk, als je merkt ook de bestuursovereenkomst, het bestuursakkoord die wij hebben kunnen maken met Rijk, komt vanuit onze eigen prioriteiten. Dus we hebben onze eigen regeerprioriteiten. 50 prioriteitspunten die we hebben aangegeven. En dat hebben we dan vertaald ook in een bestuursakkoord. Dus het is dat Rijk dan ondersteunt de prioriteiten die de lokale democratie als prioriteit stelt. Nou, dat vind ik goed. Omdat uiteindelijk moeten de bewoners van dit eiland ook naar de stembus kunnen gaan en zeggen van nou, we willen andere prioriteiten. En dan moet het ook zo zijn. Het moet niet zo zijn dat we hier naar de stembus gaan en iemand anders in Den Haag bepaalt van nou, leuk wat jullie vinden, maar we gaan iets anders doen.
Het is ook fijn als de weg naar de stembus bereikbaar is.
Ja, moeten we eentje weer voor de won zetten.
Ja. Nou, dat is wel de manier. Dan dwing je het af.
Nee, kijk, ik ben niet zo negatief erin. Ten tweede moeten we ook eerlijk zeggen, niet omdat in een begroting ooit ergens staat dat geld ten behoeve van de BES is, betekent ook dat het ooit de BES heeft bereikt. Je kan het ook zo hebben dat je in een ministerie opeens gewoon 40 man hebt die zogenaamd voor de BES werkt, maar het staat gewoon op de BES-begroting. Dus dat wordt gewoon een rijksambtenaar die dan gewoon wel. Dus dan lijkt het alsof het voor de BES is. Nee, maar het is gewoon een rijksambtenaar die daar werkt voor de prioriteiten van de Rijk. Maar het komt zogenaamd als het geld bestemd is voor de eilanden. Dus ja, ik ben niet zo negatief erin. Ik ben juist positief verrast, want er komt 16 miljoen voor de komende 4 jaar Hebben we het ook nagevraagd. Is het lump sum of is het per jaar? Nee, het is 4 per jaar. Dus het is in de exploitatiebegroting. Ze hebben het echt gewoon begroot specifiek voor de eilanden. En daarnaast komt er ook 25 miljoen, als ik het uit mijn hoofd nog herinner, voor investeer ik in agro. Dus voor zelfvoedselvoorziening. Maar dat is voor alle 6 eilanden.
Even, voor alle duidelijkheid. Er wordt geroepen, ook weer door dezelfde journalist, maar goed, daar moet ik het even mee doen. Dat er 80 miljoen opeens is vrijgemaakt in de begroting, maar dat het eigenlijk komt uit het groeifonds.
Ja, klopt. De groeifonds zal op te bestaan. Ja.
Er zou 130 miljoen was gereserveerd in het groeifonds. Het groeifonds houdt op te bestaan. En er is nu 80 miljoen overgeheveld naar Binnenlandse Zaken.
Ik weet niet of het 130 was, maar in ieder geval de groeifonds gaat niet door. Waarom? Er was een Nederlandse groeifonds en dat hadden ze verbijzonderd een stukje voor Caribisch Nederland. De voorwaarden, maar mind you, dat betekent weer, hè, dan doen ze daar een kader prioriteiten en dan moet je weer gaan meedingen, concurreren tussen de eilanden, wat kan ik krijgen? Nou, laten we eerlijk wezen. En bij aankomst hier heb ik al begrepen dat infra een probleem is. Bijvoorbeeld bij Sorbonne. Dus we kunnen niet ontkennen dat 16 miljoen voor infra op zijn plek is ten aanzien van Bonaire. In dit geval voor Saba hebben ze de prioriteit het verschuiven van de haven. En daar hebben ze middelen voor gekregen. 16 miljoen voor de komende 4 jaar. En ik heb het net ook uitgelegd. Dat wij die liquiditeitspositie hebben. Dat wij dus het niet uit onze eigen middelen nu kunnen investeren. Dus het komt precies goed. Waarom ook?
Maar is 16 miljoen in totaal voor 4 jaar of 16 miljoen per jaar?
Nee, 16 miljoen in totaal voor 4 jaar. Dus 4 miljoen per jaar. Wij waren al zelf bezig met de exercitie. En dat vind ik ook zoiets. Hè. Ik ben helemaal niet van de instelling van goh, laten we gaan zitten met een bedelend handje van oh, Europa helpt ons. Oh, Nederland helpt ons. Nee, we moeten onze eigen prioriteiten stellen. We moeten zelf ruimte maken voor onze eigen verantwoordelijkheden. En er is ruimte. Hè. We kunnen ook, als je goed kijk naar de begroting die we ingediend nu hebben. Hebben ook een, ja, ik zou niet zeggen bezuinigingsslag, maar een efficiëntieslag proberen te doen. En met die begroting zoals het nu is, zullen wij in 2028 8 miljoen vrijkomende middelen, vrijvallende middelen hebben. Structureel. Nou, moet je voorstellen als wij vanaf 28 dan 8 miljoen beschikbaar hebben voor bijvoorbeeld infra. Dus deze 4 miljoen per jaar helpt ons om te komen tot 28, wanneer we het zelf kunnen dekken. Wij moeten wel als eiland beginnen na te denken, hoe doppen onze eigen boontjes? En dan kunnen we daarna alle hulp en bijdragen. Maar het kan niet zo zijn dat wij niet onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat voor 30 jaar er een gat is bij Sorbonne. En dan gaan we zeggen, goh, Holland, help ons alsjeblieft, want ik kan niet eens een gaatje vullen. Dus wij moeten zelf onze eigen verantwoordelijkheid nemen en onze eigen dingen doen. En dan vind ik het juist goed als we daarin geholpen worden en bijgestaan worden. En dit komt serieus. Wij achter ons als college, wij zijn allang blij met deze 16 miljoen. Het helpt ons precies op een plek waar we wel nodig hebben. En het biedt ons ruimte, zodat wij de ruimte kunnen creëren voor andere prioriteiten. Omdat onze liquiditeitspositie zo complex was, hebben wij geen kapitaal voor investering. We hebben wel de exploitatiebegroting. We hebben wel voor de reguliere structurele dingen. Maar niet voor investeringen. Die oplossing daarvan zal komen in de toekomst. Maar wij moeten, dit helpt precies op het zere plek, waardoor we ruimte krijgen. Want kijk, we zitten hier, hè? Mooie locatie, mooi gerenoveerd, maar schuin tegenover ons hier staat een bestuurskantoor bijvoorbeeld. Mooi monumentale pand. Nou, als het zo doorgaat, stort het in elkaar een dag. Maar ik heb niet de kapitaal om het te fixen als ik ook de wegen had moeten doen. Maar omdat we nu middelen krijgen voor de wegen, biedt het mij ruimte en lucht om ook te investeren in andere prioriteiten. En ik noem één monument, maar zo zijn er veel meer op het eiland waar wij de nodige investeringen moeten doen. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik ben juist heel positief in wat in de miljoenennota staat. Ik geloof er ook in, wat ik ook vanaf eigenlijk dag 1 aangaf. Steun ons, maar geef ons de ruimte om zelf invulling te geven naar onze prioriteiten. En tot nu toe wordt dat gedaan. Dus mij hoor je niet klagen.
Oké, heel duidelijk.
Ja, positief geluid.
Positief geluid.
Hè, ik dacht
je
dat
bent
hier
helemaal
wel
stil
zou klagen.
Van volgens mij. Ik
had verwacht dat hij wel zou gaan klagen.
Ja,
maar
even beeldradio. Michiel zit echt zo van
met zijn mond open.
Echt een soort bijna mond open. Het was geen grap.
Bijna in een shock zit
hij. Nou, ik zit meer gewoon met mijn tong op mijn schoen, omdat het hier zo fucking warm is. Maar dat terzijde.
Wat er wel is dat het belastingplan voor 2025, dat is dus bijna onveranderd. Dus doorgestuurd naar de Tweede Kamer.
Ja.
En dat is natuurlijk niet zo heel positief.
En dat is niet zo heel positief. En daar hebben wij natuurlijk onze op- en aanmerkingen op. En dat zullen we ook doorzetten. Kijk, wij vinden het vooral wat wij kwalijk is misschien een heel zwaar woord, dat we onterecht vinden is. We hebben net de wijziging van het sociaal minimum gehad. We weten dat dat een impact heeft ook op bedrijvigheid, op ondernemingen. We hebben gezegd, we gaan monitoren, dus het is even rust op plaats. We gaan geen maatregelen nemen nog. Dat is een gezamenlijke afspraak, hè? We gaan geen maatregelen nemen totdat we gemonitord hebben van wat de gevolgen zijn. Want die waren niet voorgecalculeerd, vorig jaar november. En wat doe je dan? Nieuwe plannen, we gaan belasting verhogen. Nou, en dan gaan ze zeggen, maar we gaan de rijken belasten. Zou ik deels mee kunnen ingaan, deels. Desalniettemin, als jij de schaal haalt van 300.000 om in de volgende tarief te komen van inkomstenbelasting, 300.000,
335.
Maar je brengt het tot met 50. Kijk, als je zou zeggen, je brengt tot een ton, je brengt het tot 2 ton, ala, maar tot 50, dan ga je de middenklasse belasten. En de vraag is dan, je bent net de exercitie aan het doen om iedereen uit armoede te halen. En dan denk je van, goh, ik heb eindelijk lucht. En dan komt de Belastingdienst. Dus daar heb ik een beetje, vind ik ongemakkelijk. Ten tweede, wat ik een beetje kwalijk vind daaraan. Het is een gezamenlijk standpunt van het CD. Dus dan hebben we het over werkgevers en werknemers. Die zeggen, want de werknemersorganisaties zeggen ook, goh, weet je, de werkgevers zijn ook meegegaan van, oké, die minimumloonverhoging kunnen we begrijpen. Ik vind het persoonlijk. We hebben 10 jaar niks gedaan, hebben alles in 1 klap. Nou, dan doe je best wel aardig een grote klap ook op het ondernemingen. Maar geef ze dan even adem. Omdat ze eventjes alles weer op orde hebben en daarna komen we weer maatregelen. Maar als je dan meteen begint met dividenden, uitkering verhogen en dan ga je beginnen met lastenverzwarende maatregelen. En wat ik onterecht vindt in deze. In Nederland zelf, Europees Nederland, zouden ze dit nooit doen voordat ze calculaties door CPB van wat betekent dit nou voor de koopkracht.
Ja, dat klopt.
Dus je bent gewoon nu letterlijk blind aan het schieten. Je bent gewoon aan het knallen. Je hebt een blinddoek op en je hoopt dat je de doel raakt, maar ondertussen raak je wel 3-4 man mee. Dus ik vind het onverantwoord, de manier hoe het wordt opgedaan. En ik heb niet eens over de inhoud dan, puur het proces is onverantwoord.
Is er nog hoop op dat er ingegrepen wordt door de Tweede Kamer?
Daar is zeker hoop op. En ook de Eerste Kamer. Hè. Mind you, het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus daar moeten ze ook de partijen daar overtuigen om het proces te doen. Wat wij merken, en kijk, mind you, we moeten ook het systematiek begrijpen hoe het soms in Den Haag werkt. Er is een brief gestuurd van de CD, er is een brief gestuurd van de gezamenlijke colleges en de raden van alle 3 de eilanden. De vraag is of dat überhaupt de bewindspersoon bereikt. Want meestal blijft het gewoon haken bij een van die ambtenaren die dan zegt van nou, dit is mijn voorstel. Dus wij achten het niet nodig dat het naar de bewindspersoon gaat. Dus hopelijk bij vragen in de Kamer zal de bewindspersoon denken van wacht eens even. Inderdaad, misschien moet ik toch nog een keer hiernaar kijken uit de Kamers. Maar we hopen, kijk vooral dat ene van de middenklasse en lastenverzwarende maatregelen ten aanzien van de ondernemingen. Wij kunnen niet, wij allemaal hier, ik weet dat jullie ook heel lang gelobbyd, ik kan nog een video herinneren van Michiel van enkele jaren geleden, bijna nu een decennia geleden, over het verhoging van het minimumloon en sociaal minimum. Maar we kunnen niet pretenderen dat dat geen gevolgen heeft voor ondernemerschap. We kunnen niet pretenderen dat dat niet mogelijk lastenverzwarende maatregelen, of niet mogelijk, dat het lastenverzwarende maatregelen heeft voor ondernemers. Het kost ze wat meer. Zeker als ze arbeidsintensieve ondernemingen zijn. En dan vind ik het een beetje treurig dat we dan midden in die wijzigingen nu al met een nieuwe maatregelen gaan komen. Dat is niet ook onterecht naar de ondernemers.
Er komt er nog eentje, want de last voor werkgevers die wordt iets verlaagd, 1,6%. Maar dat betekent, omdat het een generale maatregel is, betekent dat vooral te goede komt aan werkgevers met hoge salarissen.
Klopt. Hebben ze meer winst?
Ja, ik wou het zeggen, die verdienen. Ja. Die gaan meer verdienen. En dat is natuurlijk een hele rare situatie. Maar het is eigenlijk, je zegt het wel heel erg duidelijk. Het is idioot dat je dat doet zonder overleg, zonder berekeningen. Dit is echt zomaar Bob op. Tenminste, ja.
Ja, maar dat is deze coalitie.
Nee, nee, dat was hiervoor al.
Het is deze
sociaal minimum, sociaal minimum.
Dit is Van Rij die dit heeft
voorgesteld. Ja, oké. Want deze coalitie die berekent helemaal niks door.
Dit was vorig jaar al. Toen hebben we ook al protest gedaan. Hebben ze deels aangehouden. En kijk, weet je wat ik kwalijk vind? Het is een opeenstapeling. Hè? Dat is het probleem ook. Dus ze hebben ook de gebruikelijk loon bijvoorbeeld, hè, hebben ze verhoogd. Gebruikelijk loon houdt in. Je hebt een nieuwe onderneming, klein ondernemingetje. Maar je bent eigenaar, maar ook directeur. En dan zegt de Belastingdienst, ja, het maakt me niet uit dat je onderneming nog geen rendement draait, of geen goede omzet draait, of niet voldoende verdient. Ik ga ervan uit dat jij gewoon $4.000 per maand verdient, punt. Omdat je directeurtje heet. Dat staat op je titel.
Ja, dat is ook heel vreemd inderdaad.
Nou, dus wat doet dat? alle kleine ondernemingen gaan stuk. Of je begint het niet eens, want je moet meteen vanaf maand 1 moet je gewoon voldoende omzet en winst draaien om jezelf $4000 te betalen. Terwijl jij dacht van, goh, ik wil ondernemer zijn, al kan ik mezelf de minimumloon betalen, ben ik al lang blij, want dan heb ik vrijheid, doe ik mijn eigen ding en ik betaal mezelf gewoon 2000 per maand. Goed, goed, lekker, voldoende voor mij. Nee, de belastingkantoor die vindt dat jij veel meer moet verdienen. Dus wat doe je? Je breekt juist de MKB. Je maakt dat ondernemerschap praktisch onmogelijk wordt op Bonaire. En dan vraag ik me af, al die mensen die deze beleid verzinnen, hoeveel van ze wonen hier? Mm-hmm. Hoeveel van ze weten überhaupt hoe moeilijk het is om een ondernemer hier levend te houden en een moeilijke situatie van de geïsoleerde plek waar we zitten?
Volgens mij is het minder dan 4000 trouwens, maar goed.
Sorry?
Volgens mij is het minder dan 4000.
Ja, 3000 nog wat hoor. Ja.
Het is best veel. Drie nog wat.
Ja. Ik rond af naar boven in dit geval voor dramatische impact. Hè. Dus dat begrijp je wel toch?
Ja.
Dus nee, dichter bij 4000 dan 3000.
In deze wel belangrijk.
Ja.
Maar nee. Ik ben het nu eens een keer met je eens.
Kijk eens, kan verkeren.
Gebeurt zomaar. Ik ga weer een plaatje draaien. Ik heb hier de nieuwe single van David Guetta. Het is een Fransman, dus het is niet David Guetta. Maar David Guetta samen met Eletso. Die single, het is een beetje raar. Never Going Home Tonight. En dan denk ik, dat kan nog helemaal niet. Als het tonight is, dan is het niet never. Never Going Home Tonight. Is het Never Going Home? Of is het Going Home Tonight? Ik kom er niet uit. David Guetta samen met Alesso en Never Going Home Tonight. Ik ga nooit vanavond naar huis.
Nou.
Ik ga vanavond nooit naar huis. Dat kan toch niet? Ja, kan okay. Leer die Fransman eens een keer Engels spreken, man.
Kun je het vertalen in het Frans? Klopt het dan wel of eigenlijk ook niet? Ik heb geen idee. Mijn Frans is
Frans
echt
is niet zo goed
nee, intensive care verder
wat is het,
nog.
Jamais aller wat is dat?
Hier komen we zo.
Jongens, hier, we hebben nog 10 minuten, dus hier komen we niet uit.
Even doorbijten.
Nee. Clark, ik wil nog één ding met jou graag bespreken. De nieuwe staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisatie.
Ja.
De man weet veel meer van digitalisatie dan Koninkrijksrelaties, want hij is adjunct directeur van het grootste softwarebedrijf van Nederland geweest. Ja. Ferenc Zsolt-Szabó. Hij is hier geweest.
Ja.
Wat was jouw indruk?
Aardige man. Hij heeft drie pijlers meegegeven dat voor hem belangrijk zijn. En dat is deugdelijk bestuur, goede financiële verhoudingen en zelfredzaamheid. En die term heb je net gebruikt.
Ja.
Ik wil graag
dat was het buiten de uitzending.
Ja, buiten de uitzending heb je net gebruikt. Maar het is goed om dat te noemen. Grappige is, toen hij hier was, hebben we het ook gesproken over infra en de limitaties die wij hebben om daarin te investeren. En mind you, een paar maanden daarna staat wel in de miljoenennota 16 miljoen voor infra. Vrij keuze voor Bonaire waar je en hoe je de prioriteiten daaraan geeft. Ik kan jullie niet dit zeggen. 250 strekkende kilometers van bestaande infra op Bonaire. Om ze te onderhouden, om ze in goede staat neer te zetten, praten we al dan over minimaal 100 miljoen.
Ja.
Dus al zouden we die 100 miljoen hebben, 1, we hebben de uitvoeringscapaciteit niet op het eiland om dat te doen. 2, je kan het ook niet doen tegelijkertijd, want dat betekent dat niemand kan rijden en ergens naartoe kan komen. En ten derde is, je bent ook niet binnen 5 jaar klaar. Dus het gaat enkele jaren duren. Maar het is een begin. In dit geval zijn wij juist verblijd met deze investering. En die term die je net gebruikte van zelfredzaamheid. Ik begrijp de angst die mensen hebben van ze volgens
zelf. Ik zei net tijdens de muziek ook tegen jou. Van ja, zelfredzaamheid kan je 2 dingen doen. Als je kinderen wil laten leren zwemmen. Kan je die maanden op zwemles sturen. Zodat ze uiteindelijk hij of zij kan zwemmen met een goed diploma. En zichzelf wat dat betreft in het water kan redden. Je kan een kind ook gewoon in de zwembad gooien. En zeggen van hey, over een half uur gaan we eten. Ik zie je wel verschijnen.
Dat is wel een natuurlijke selectie, hè?
Nou, die laatste heeft mijn vader gedaan. Die kwamen bij Sunset Hotel Bonaire vroeger. We kwamen weer de pier en ging de punt van de pier staan. Ik was 3 of zo en hij gooide me erin. En ik ging kopje onder, kom naar boven. Hij zei tegen mij, zwem of drink. Nou, ik heb leren zwemmen. Maar kijk,
je hebt wel 3 broertjes die het niet gered hebben, maar...
Nou, we zijn met z'n 7, we hebben het allemaal gered, maar we hebben andere afwijkingen. We kunnen ons adem goed inhouden ondertussen. Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt, Martijn, maar kijk, wij hebben een andere instelling. Mind you, als je het nu kijkt in die bestuursakkoord, alles wat wij op prioriteit hebben gesteld, hebben wij zelf begroot. Ik geef een simpel voorbeeld. Wij zijn voornemens om tot een multifunctionele centrum te komen. En dan is het voor cultuur, is het voor kunst, is het voor economische activiteit. Kijk, we kunnen gaan zitten wachten en zeggen van we hebben dat nodig, kan je maar het geld sturen? Of we hebben gezegd nee, we gaan het begroten. We hebben niet het kapitaal om het nog te investeren, maar we gaan de planwerking doen, we gaan de business case maken en daarna gaan we kijken hoe wij die investeringskapitaal vrij kunnen krijgen.
Je hebt dus eigenlijk over een cultureel centrum.
Een multifunctionele centrum. Ik noem het niet cultureel. Waarom? Ik wil niet dat mensen de inbeelding krijgen van het is een cultureel centrum, dus daar kan ik alleen maar gratis mijn dingen doen. Nee, het moet ook zelfbedrijvend zijn.
Ja.
Dus je moet ook economische activiteit kunnen doen.
Het is ook congressen en dat soort
Het is ook congressen, het is ook evenementen, het is multifunctioneel in dat opzicht. Ja. Maar we laten dan het commerciële gedeelte betalen, zodat we ook het publieke gedeelte kunnen uitvoeren.
Want het idee dat we een ruimte hebben.
En meerdere ruimtes hebben. Dus het moet groot genoeg zijn dat je meer dan één zaal hebt.
Ja.
Dus omdat we dat doen, weet je hoeveel deuren opeens opengaan? Want ze zien ook initiatief van onze kant. En opeens beginnen we al geluiden te horen dat er misschien mogelijkheid is dat we financiering kunnen krijgen om het ook te maken binnen deze bestuurstermijn. Maar hoe lang praten we al hierover?
Nou, ik woon hier 11 jaar en toen ik hier kwam werd er al over gepraat.
Exact. Ja, tientallen jaren.
Dit. Exact. Dus wat ik wil meegeven is, we moeten gewoon doen. We moeten gewoon zelf beginnen. We moeten de plannen maken. We moeten een eigen visie hebben. We moeten zelf onze boontjes leren te doppen. We moeten zeggen van, ik moet ervan uitgaan dat ik geen steun heb, geen hulp heb. We moeten dit doen. Mijn verantwoordelijkheid. We gaan dit regelen. Komt er hulp?
Op niemand wachten.
Komt er hulp? Is er opeens 16 miljoen beschikbaar? Kan je het sneller doen? Kan je het eerder doen? Heb ik meer ruimte om andere dingen te doen? Dus dat is dan onze uitgangspunt.
Ja, maar dit is natuurlijk wel een voordeel ook van het feit dat Bonaire groter is geworden. Met 12.000 mensen 20 jaar geleden had je dit niet kunnen doen. Maar nu is er denk ik met 25.000 mensen heb je gewoon, is er een markt voor zoiets?
Nou, in ieder geval bijvoorbeeld voor zo'n multifunctionele centrum, waarom de overheid het zelf als prioriteit doet, is omdat het altijd een onrendabele top heeft. Want als het commercieel aantrekkelijk was, had willekeurige persoon het al lang gedaan.
Ja.
Maar de investeringen zijn toch niet klein. Hè? En de markt is toch ook met 25.000 man niet groot genoeg om het zelf bedrijven te maken volledig meteen. Maar met een investering en de dekking van de onderdabele top zal het op termijn, naar de business case die wij willen maken, dat wel worden.
Ja.
Build it and they will come. Gewoon maak het en dan zullen we wel de bedrijvigheid ervoor creëren. Omdat wij ook beseffen, we kunnen niet verder gaan zonder zoiets te hebben. Want we verliezen te veel talent. Er zijn mensen met talenten die hier rondlopen, die niet de kans krijgen om dat te verder te ontwikkelen. Dus wat ik mee wil geven is, zelfredzaamheid begint ook tussen onze eigen oren. Zelfredzaamheid begint ook wel van, ik moet. En ik begrijp wat je bedoelt, maar als mijn vader me ook niet aan die punt van die pier erin had gegooid, had ik misschien een uur daar staan huilen omdat ik bang was om te zwemmen. Maar ik zat nou eenmaal in het water. Ik moest wel. En als we die mentaliteit hebben, zullen we ook. Of we kunnen blijven zitten en hopen ooit en huilen dat Den Haag ons gaat helpen, of gaan we proberen onszelf te helpen. Ik ga misschien een andere onderwerp gebruiken die echt heel dicht bij Michiel's hart ligt. Er was een pastoor en er was overstroming. En dan komt een bootje langs en zegt, pastoor, kom in de boot. En pastoor zegt, nee mijn zoon, red anderen, want God die zal wel voor mij zorgen.
Die ken ik.
Tweede boot, ga mijn kinderen, God zal me helpen. Derde boot, en pastoor verdrinkt. Komt boven, staat daar bij Sint-Peter en zegt van, God, ik heb je altijd gediend, waarom heb je laten verdrinken? Laten verdrinken. Ik heb 3 boten naar je gestuurd, maar jij moet toch instappen?
Ja.
En dat is precies wat wij eigenlijk onze instelling is. Gewoon doen, probeer het zelf te regelen, komt er steun, top, kan het alleen maar groter en mooier worden.
Ja, dat is wel een hele heldere.
Dat is een hele heldere. En een hele
wel een beetje religieus hoor.
Ja. De laatste. Nou ja.
Nee, ik vind het
speciaal
wel mooi.
Voor jou.
Ik vind het wel mooi.
Hoe zitten we met de tijd?
Nog 5 minuten.
Hebben we nog een vraagje? Hebben we nog iets te bespreken over wat we hadden?
Abraham Bonairehuis in januari van start. En Abraham zit aan tafel.
Yeah. Oh ja.
Nou, Bonairehuis gaat van start. In januari is wel een breed term. We hebben de begrotingswijziging opgenomen om vertegenwoordiging te regelen. Niet alleen vertegenwoordiging in Nederland. Maar
wacht even. Eventjes. Kijk, zeggen we Bonairehuis. Wat is het Bonairehuis?
Ja, nou, zo is een benaming die in die blog gebruikt wordt. Kijk, waar het over gaat is dat de overheid van Bonaire, we hebben net over belastingplan gehad bijvoorbeeld. Wat gebeurt er meestal? Bonaire komt erachter als belanghebbende aan het eind van de streep. Als het eenmaal uitbeklonken is en bedacht is, dan krijgen we een concept van, by the way jongens, dit gaan we voor jullie doen. Wat wij in gedachten hebben, staat ook in het bestuursakkoord sinds 22 april 2010. Dus voor 10-10-10 is het overeengekomen dat Bonaire zijn eigen vertegenwoordiging in Den Haag kan regelen.
Yes.
En dat betekent, dan zitten we aan tafel, dan kunnen we ook ambtelijk bij iedereen zitten om te horen, wat zijn de plannen voordat ze plannen worden? Wat zijn de ideeën voordat ze plannen worden?
Net zoiets als dat je zegt Curaçao, Aruba, Sint Maarten. Alleen, zo moet ik het zien.
Deels, waarom Curaçao, Aruba, Sint Maarten, die hebben gevolmachtigd de minister. Mm-hmm. Dat zat in de statuut. Dan, die zitten in het kabinet, in het Rijkskabinet. Zover niet. Je moet het zien als een hele hoge diplomaat, een ambassadeur van Bonaire, die dan toegang heeft in de wandelgang in Den Haag om te zorgen dat de belangen van Bonaire.
In feite een lobbyist.
Een lobbyist, een diplomaat. Waarom? Die heeft wel een formele rol. Hè? Dus die kan wel aan tafel aanschuiven en die kan ook Bonaire vertegenwoordigen in deze. Maar het is niet alleen in Nederland. Want kijk, als je het eenmaal aan het doen bent, dan hebben we ook in EU heel veel belangen en vooral mogelijkheden die daar liggen die we gewoon niet benutten. Dan praten we over investeringen, dan praten we over mogelijkheden tot fondsen. En niet alleen voor de overheid, maar zeker ook vooral organisaties, niet-overheidsorganisaties. En daar maken we niet voldoende gebruik van. Er liggen miljarden ter beschikking die we gewoon bijna geen gebruik van maken. Maar ook niet minder belangrijk is regionaal. Kijk, we zitten de hele tijd naar Europa te kijken, maar wat kunnen we van onze eigen buren hier leren? Wat kunnen we leren van wat in Curaçao of in Aruba gebeurt? Of leren in Saba en Stecia? Of in Sint Maarten? Of in Suriname? Of in Colombia? In Venezuela? Dus waarom gaan wij hier zitten en denken dat Nederland onze belangen in de regio beter kan behartigen dan wij dat zelf kunnen?
Nou moet ik zeggen dat als ik naar Curaçao en Aruba kijk, dan denk ik van nou daar kunnen we wel wat van leren, maar vooral van wat we niet moeten doen.
Op bepaalde onderdelen zou je dat kunnen zeggen, Michiel. Maar ik kan je dit zeggen bijvoorbeeld. Kijk, als we over toerismeontwikkeling kunnen we leren wat verkeerd kan gaan. Maar we kunnen ook best practices leren van wat kan je wel beter doen. We kunnen ook bijvoorbeeld zeggen, laten we praten over opleidingen. Hoe kunnen we onze opleidingen die aangeboden worden op elkaar streamlinen? Wat kunnen we meer voor elkaar betekenen? Wat kunnen we meer samen doen? Dat we niet dubbel investeringen hoeven te doen. Dus er is altijd wat te vinden om samen te werken. Kijk, de Benelux, de samenwerking van de Benelux bestond voordat de EU bestond.
Ja.
Omdat samen kan je veel meer bereiken.
Tuurlijk.
En dan moet je wel afstemmen. Moet je wel met elkaar in dialoog. Ja, maar doen we dat nu?
Precies, dan moet je een stukje samenwerking gaan doen. En dat kan natuurlijk wel. Kijk, de enige universiteit die we hebben volgens mij staat alleen maar op Curaçao.
En
op de
ABC.
Aruba heeft ook er ook een.
Ja, okay. En Sint Maarten.
Maar dat
is geen ABC.
Nee, maar
ik heb het nu even over ABC.
Ja, maar dat is precies wat je net noemt. Dat zijn dingen waar je bijvoorbeeld afspraken met elkaar kan maken. Dat je zegt, hey Aruba, weet je wat, focus jij op alle toeristische hogere schoolopleidingen. En dan sturen wij onze jongeren ook daar om te studeren. En misschien niet dan naar Nederland dan. Misschien is het dichter bij huis. Curaçao, focus jij dan op financiën en juridische dingen. En dan gaan wij focussen op groen en focussen op bescherming, milieu. Ik zeg maar wat. Maar laten we het met elkaar verdelen. Laten we samenwerken. Laten we kijken wat we samen kunnen doen. En ik denk dat er veel winst te behalen is. Niet alleen in Nederland, in Europa, maar ook regionaal.
Ja, nou ja, we hebben hier een paar weken geleden een gast gehad die bezig is met hbo-opleidingen die hier aan het opzetten is. Die goed zijn voor de regio, maar in principe ook voor Nederland. Want met zo'n opleiding kan je in Nederland ook terecht.
Perfect, toch?
En dat is ideaal.
Ja.
Ik hoor een muziekje.
Ja, we hebben nog anderhalve minuut.
Anderhalve minuut? Nou ja, dan kan ik maar beter gewoon een eind gaan breien. Hè? Ja.
Nou, één ding als ik mag van jullie.
Heel
jullie
snel, anderhalve minuut hè?
Jullie hebben ook op de lijst hier staan over belastinginningen. En dat de CFT bijvoorbeeld dat een risico vindt. Ik wil even één ding klaren. Wat wij nu aan het doen zijn, is te zorgen dat indien nodig wij dat zelf kunnen doen. En inderdaad, mensen kunnen het zien van, als het overheid van wanneer het zelf gaat innen, kan het een risico zijn. Maar ik wil iedereen meegeven, het feit dat we het ook niet hebben geïnd de afgelopen 10 jaar zelf, betekent dat we wel dit jaar 5 miljoen hebben moeten afschrijven van ongeïnde belastingen. Dus het risico zit hem ook erin dat je niet een goed financieel beheer hebt, dat je inkomsten kwijtraakt en waardoor wij dus geen weg van Sorbonne kunnen fixen.
Ja, dat had inderdaad de weg naar Sorbonne kunnen betalen. Zo. Maar goed, dat blijft dus een punt dat we die weg moeten gaan regelen. goed, dit was Op de Klippen voor deze week. Volgende week hebben we een hele bijzondere uitzending. Want dan hebben we namelijk De onlangs vertrokken gezaghebber en de nieuwe gezaghebber aan de tafel. Een ontzettend leuke uitzending,
echt
kan ik vertellen.
Mooie want uitzending.
We hebben hem al opgenomen.
Echt, we hebben hem gisteren opgenomen. Kan echt iedereen aan. Het is echt, bijzonder, echt heel bijzonder.
Echt luisteren.
Ja, we zijn daar zelf enorm mee in onze nopjes. Dus zet sowieso volgende week even je radio aan. Want dan zijn we er weer. Zometeen hoor je Ron Gijzen met de Klaartop 20. Dus volgende week om precies 12 uur, een paar minuten met de reclame meegerekend. Dan zijn we er weer. En tot dan zeggen wij...
Ajootje, cadeautje!
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is zo.